niet.
Nee, dat heb ik begrepen uit jou. Kan ik nog ergens... Dames en heren, klokslag 19:30, mijn horloge tenminste. De bode sluiten de deuren. Ik wil graag beginnen met de informatieavond van 21 mei 2015. En niet nadat ik raadse commissieleden welkom heb geheten, geldt ook voor de griffier. Voor het college, dat gelukkig weer hersteld is van haar stap- en trap-exercities. De ambtenaren, het publiek. En niet vergeten het publiek thuis dat live of indirect met ons meeluistert via de band. Mededelingen vooraf. Zeker afwezig zijn de heren Van Rijn en mevrouw Piso van de PvdA-fractie. Die hebben zich afgemeld. Meneer Rietveld vervangt ondergetekende in de VVD-fractie. En wij verwachten nog wel mevrouw Genes en de heer Slob. Maar die zijn op dit moment nog niet aanwezig. Dames en heren, kunt u met de voorgestelde agenda uit de voet? Onder de mededeling, die geef ik u vast mee, dat ik agenda punt 10 eigenlijk wil laten vervallen, omdat dat zijn beslag krijgt bij agenda punt 3. Ik hoor niet van uw zijde links of rechts, dan gaan we met deze agenda aan de slag. Kom ik bij agenda punt 2, het spreekrecht van de burgers. Er zijn geen aanmeldingen, dat maakt het niet zo makkelijk. En kunnen wij door naar agenda punt 3? Het raadsvoorstel 2015-32, het bureauonderzoek Gieselanden Molenwaard. Wie van u mag ik het woord daaraan geven? Meneer Rechtsreden, meneer Glerum. Meneer Lok. Meneer Schalk. En meneer Visser. Meneer Glerum, het is aan u.
Ik moet even in mijn stuk kijken, voorzitter. Dank u wel. We hebben de stukken opgeleverd gekregen waar die volgens het plan naar ons toe zouden komen. En we hebben een tussenstand gevraagd en die krijgen we nu. Ik heb eigenlijk op de inhoud helemaal niet zoveel vragen, want het voorstel wat er ligt is natuurlijk ook niet van laten we het daar inhoudelijk eens uitgebreid met elkaar over gaan hebben. Ik heb eigenlijk maar één vraag en dat is als we besluiten om dat vervolgtraject in te gaan, namelijk het consulteren van de bevolking, want dat is eigenlijk de volgende stap die nu voor ons ligt. Ik moet heel eerlijk bekennen, toen ik de rapporten zag en geprobeerd heb door te worstelen, toen dacht ik nou als dit het stapeltje papier is waarmee wij de kennen en de burgers tegemoet willen treden, dan weet ik niet of dit de basis is waarop je met elkaar een goed gesprek kunt voeren. Dus mijn vraag aan het college is eigenlijk, komt hier nog een soort verwerkingsslag over deze notities, zodat je met pak een beet, misschien 10 highlights, ik zou bijna zeggen toch, de kennen van die rapporten zou kunnen aangeven. Want dat zou denk ik in de communicatie enorm helpen. En meer vragen heb ik niet, dank u wel.
Ik wil meneer Glerum, meld voor de record. Ja, dat is eigenlijk geen Nederlands, voor de band moet ik zeggen dat mevrouw Renes deelneemt vanaf dit moment aan de vergadering. Ik maak eerst een rondje af. Ik weet niet of u nog een eerste termijn wilt op het eerste agendapunt. Ik bedoel het derde agendapunt. Maar dan knikt u maar even of laat u een sein weten nadat ik het rondje heb gemaakt. Meneer Lok krijgt het woord.
Ja, dank u wel meneer de voorzitter. Inhoudelijk valt er veel over te zeggen in de zin van er staan best leuke dingen in waar we best over van gedachten kunnen wisselen. Maar dat is niet... Dat is meer een informatieve zin en als je kijkt naar wat er uitgeschreven en opgeschreven is, constateer je ook wel dat het echt een kwestie is van afwegen van voor- en nadelen. Waarbij er sommige voordelen best verrassend en sommige nadelen ook verrassend zijn. Maar daar gaat het niet om en ik sluit me heel erg aan bij de vraag van de heer Glerum. Prima om een volgende stap te maken. Maar, en dat is toch wel de vraag aan het college, ook omdat ze wel met een positief advies naar ons toe aangeven, wij willen die participatie met de bevolking. Maar ik vind het heel lastig om dit als startpunt richting de bevolking te gebruiken. En wat mij betreft is het niet alleen een kwestie van highlights, maar het is heel informatief. Het is een kwestie van geven en nemen en afwegen en het college geeft terecht aan. dat hoe je de dingen weegt ook een politieke weging is. En dat is nou net niet wat we richting de bevolking doen. Dus ik vraag me af of deze rapporten in de consultatie van de bevolking wel daadwerkelijk gezien de inhoud een rol kunnen spelen. En met dat ik de vraag stel, spreek ik dus ook een stuk twijfel uit. En ik daag het college uit om vanavond in ieder geval een poging te doen om die twijfel weg te nemen. Zodat we in de raad ook een besluit kunnen nemen wat we met overtuiging nemen. En we de verbinding ook zien tussen de inhoud van de rapporten en de consultatie die we met de burgers willen maken. Want dat vind ik en in het oplegstuk niet goed uitgewerkt en uit de stukken niet gelijk eruit springen. Dank u wel, meneer de voorzitter.
Dank u wel, meneer Lok. Maak even melding van het feit dat ook de CDA-fractie in deze vanavond compleet is door dat meneer Slot is aangeschoven. Welkom in deze en ik geef vervolgens meneer Schalk het woord. Gaat u van.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ook mijn en onze gedachten gaan meer uit naar de vervolgstap dan wat op dit moment op tafel ligt. De feitelijke gegevens, daar hebben we kennis van genomen en dat vraagt hij ook. Nou, dat hebben we gedaan. Wij zijn ook weer later nieuwsgierig gewoon hoe nou het vervolgtraject de feiten vorm gaat krijgen en inhoud. Met name ook als u toch de besluitenfeiten gewoon gaat uitbreiden, dat u zegt van ja, als er nou tussentijds wat bestuurlijke beweging komen in de omgeving, dan willen we toch wel graag de vrijheid hebben om het traject aan te passen. Nou, en dat is even waar ik toch wel een vraag over heb van, gaat het dan inhouden gewoon dat het hele traject wat we hier hebben met Molenwaard stopgezet gaat worden? Of is dat inderdaad een verkeerde interpretatie? Wij waren wel blij met het met hoe het nu staat ten aanzien van het participatietraject met de inwoners na de zomer. De vorige keer vonden we dat een klein beetje vervelend in de zomer plaatsvinden. En ik ben blij dat het inderdaad na het zomerreces gaat plaatsvinden. Waarschijnlijk ook strategisch zo gekozen, maar het komt ons wel goed uit. Wij zijn ook uitermate nieuwsgierig naar hoe dat vormgegeven gaat worden. En, maar we weten inderdaad inmiddels gewoon dat bij andere buurtgemeentes het niet allemaal zo goed is verlopen ten aanzien van inhoud en vorm. Dus vandaar, ik hoop dat u daar wat meer over kan zeggen. Dank u wel.
Meneer Visser.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het wordt een beetje eentonig, maar ook voor de VVD-fractie was het natuurlijk met name dat derde onderdeel. Eigenlijk leven de vragen. Want op zich, als je er kijkt naar die twee onderzoeken die gedaan zijn, het bureauonderzoek en de herindelingscan door de provincie. Nou, er zijn heel veel feitenkennis. En het college vraagt ons volgende week daar een besluit over te nemen. Of in ieder geval ten aanzien van de kennisneming, namen daarvan. Nou, dat is op zich prima te doen, denk ik. Vervolgens is het derde punt van het te nemen besluit. Ja, na het zomerreces het derde onderdeel starten. Maar de belangrijkste vraag is natuurlijk, wat gaan we nou die burgers en die bedrijven vragen? Ik ben toch eigenlijk wel benieuwd of het college daar toch niet al een klein voorzetje voor zou kunnen doen. En dat is eigenlijk wel de meest prangende vraag die bij ons leeft. Want als je toch even, maar goed, u weet van mij kant altijd wel dat we deze avond toch vooral gebruiken om informatie uit te wisselen. En niet zozeer al heel veel te zeggen wat je ervan vindt in debat te gaan. Maar als je natuurlijk toch even met een door de oogharen naar die twee onderzoeken kijkt die nu op tafel liggen. Dan zie je toch dat er vooral financieel is ingestoken. En als je een van de rijkste gemeenten van Nederland bent. Dan weet je eigenlijk al van op het moment dat je iets samen gaat doen. Dat je er eigenlijk financieel in ieder geval niet zo op voorhand beter van gaat worden. En eerlijk gezegd zie je dat uit die onderzoeken ook wel naar voren komen. Nou, dat is het eigenlijk voor dit moment. Dank u wel.
Dank u wel, portefeuille, heer De Kater. Gaat u gaan.
Dank u wel, voorzitter. Ik denk dat ik het relatief kort hou. Ik zal dat toelichten. Even toen u als raad opdracht gaf om een onderzoek te doen, heeft u aangegeven dat dat onderzoek uit drie delen zou moeten bestaan. Van begin af aan de bedoeling geweest. Het bureauonderzoek. De herindelingscan van de provincie en een consultatiepeiling, hoe je het ook maar noemen wil, onder onze inwoners. Wat we nu doen is, we hebben de eerste twee stappen gezet. En wat er vanavond voor ligt is, zijn de documenten. Die zijn nu gepresenteerd en wij vragen u inderdaad niet om daar nu wat van te vinden. Als u zou vinden dat die documenten volslagen niet weergeven van wat u had gewild of iets dergelijks, dan horen wij dat uiteraard graag. Want dat heb ik niet gehoord gelukkig in eerste termijn. Dat was volgens mij ook niet de beleving van de gemeenschappelijke radenbijeenkomst die we een aantal weken geleden met Molenwaard hadden. Maar dat is wel een van de belangrijkste redenen waarom we het nu naar u toegestuurd hebben. Zo van, is dit ongeveer waar u mee uit de voeten kunt of verwacht u nog meer van ons? Want dan kunnen we dat nog doen. Nou, volgens mij, mijn conclusie is uit uw eerste termijn, maar ook wat we een aantal weken geleden hebben gehoord, dat dit voor zover mogelijk, hè, dat is ook toen al aan de orde geweest, want het leveren wel vragen, maar de vraag is of die met een bureauonderzoek op te lossen zijn of dat er uiteindelijk in the end of the day politieke vragen zijn. Dat daar de beide rapporten in ieder geval voldoende basis bieden voor een discussie. Die discussie komt later. Dan hop ik even over naar het derde punt van het voorstel. Namelijk het besluit om in de tussentijd, de bestuurlijke beweging in de omgeving te monitoren en daarin die nodige trajecten op aan te passen. Die zin is er met name ingekomen omdat in die gemeenschappelijke radenbijeenkomst met Molenwaard op enig moment hier een behoorlijke discussie over ontstond met elkaar van ja, het is goed dat wij met elkaar een traject doen, maar er zijn onderlinge relaties met Haringsveld, met de vijf Heerenlanden. En hoe werkt dat nou op elkaar in en hoe kunnen wij nou als raad op enig moment een besluit nemen zonder dat we weten hoe die anderen dat gaan doen, want dat heeft relatie met elkaar. Toen ontspond zich een dispuut over waarin ook het woord uitstel of zelfs wel stopzetten of woorden van soortgelijke strekking op een gegeven moment over tafel gingen. Dat lijkt ons college niet verstandig. Natuurlijk is het zo dat wat wij aan het doen zijn relaties heeft met onze omgeving. Aan de andere kant hebben we als Friesland ook altijd gezegd, we zijn ook zelf bewust en we hebben een visie op de toekomst en daar willen we ook het initiatief in houden. Dat is ook de reden waarom we stappen naar Molenwaard hebben gezet. Dus ons voorstel als college is, laten wij behoedzaam voorwaarts gaan, laat ik die termen maar gebruiken, met het proces wat we zelf hebben afgesproken, in een drieslag onderzoek doen. Maar laten we natuurlijk wel onze ogen, en dat is wat hier staat, onze ogen open houden en ons verstand blijven gebruiken op wat er in de omgeving komt, gebeurt. Een heel belangrijk moment is uiteraard, dat was eerst 2 juli, daar is nou een week bijgekomen als ik goed ben geïnformeerd. Op 9 juli zal de raad van Haringsveld-Giessendam een besluit nemen over toetreding tot de reststeden of een incorporatie met Gorinchem. En die uitkomst daarvan is uiteraard van belang voor ons, wat daar gebeurt. Nou, daar hebben we een bepaalde verwachting bij, maar mocht daar iets verrassends uitkomen wat wij nu niet verwachten, dan is op dat moment aan de orde, in de eerste plaats bij mij als portefeuillehouder, daarna ogenblikkelijk college en dan kom ik ook bij u als raad, moet er hier iets mee? Betekent dit een wijziging in het proces? Wij vragen u dus niet, meneer Schalk, een soort ongeclausuleerd mandaat voor het college of iets dergelijks om naar bewind van zaken te handelen. Nee, wij zeggen wij gaan behoedzaam voorwaarts. En we hebben met elkaar gedeeld over wat die marsroute, waar die uiteindelijk een beetje uit zou moeten komen. Maar mocht er iets onverwachts gebeuren, dan komen wij bij u terug. Uiteraard met een voorstel. En dat geldt ook voor het proces in de vijf Heerenlanden. Dan gaat men met elkaar nu zet men steeds verdere stappen. Dat leidt uiteindelijk tot besluitvorming. Dat duurt nog even in het najaar. Maar natuurlijk hebben wij regelmatig voeling met hoe dat proces daar verloopt. En of dat naar verwachting uiteindelijk gaat leiden tot een gemeente vijf Heerenlanden of niet. Nou, mochten daar zich onverwachte bewegingen voordoen, zullen we uiteraard ook met u in overleg treden. Dus zo hebben wij gemeente verwoorden. De terechte vraag die toen ontstond van hoe gaan wij nou om met wat er in onze omgeving gebeurt. Kort samengevat, behoedzaam voorwaarts met onze ogen open voor wat er in de omgeving gebeurt. En als nodig is, dan komen wij bij u terug, zoals u dat ook van ons als college gewend bent. Ja, en dan de hamvraag. Ik had die uiteraard wel verwacht. Van hoe gaan we nou dat participatietraject aansteken? Daar zijn we nog niet uit. En ik kan het vanavond ook niet schetsen. Zo en zo zien wij dat voor ons. Wat voor ons in eerste instantie van belang was, is, ziet u het als raad zitten om in het najaar, na de zomer, daar überhaupt mee aan de gang te gaan? Nou, dat beproef ik hier een positieve grondhouding in. Even kijken hoe dat in Molenwaard loopt over een aantal weken.
Bij interruptie, meneer de voorzitter.
Meneer Lok.
Als u dat zo zegt vanuit het college, dan snap ik niet. Als u niet weet hoe u het participatieonderzoek wil insteken, dan snap ik niet helemaal hoe u dan toch met een positief advies richting ons adviseert om toch die stap te nemen. Want het gaat uiteindelijk, en ik denk dat dat de achtergrond van de vragen is, en dat hoor ik onvoldoende terug in uw antwoord, van hoe verbind je nou de inhoud van het rapport met die participatie naar de burgers? Op het moment dat wij met inhoud van dit rapport naar de burgers gaan, bijvoorbeeld door te zeggen, burgers van Friesland, als wij samen gaan met Molenwaard, gaat uw OZB 5% omhoog. Dan heb je wel een participatieproces, maar je weet bijvoorbeeld al het antwoord. En dat zijn natuurlijk wel de issues die bij burgers en bedrijven spelen, terwijl politiek bestuurlijk te veel meer speelt. En dan wordt het wel een heel, de verbinding tussen de inhoud van deze rapporten en de manier waarop je het participatieproces insteekt, is wel van doorslaggevende betekenis hoe je dat ook in die zin inhoudelijk kunt verbinden. En vanuit de inhoud van de rapporten vind ik dat heel ingewikkeld om die verbinding te maken.
Dat klopt. Ik had wel aangekondigd het kort te houden, maar ik wilde het niet zo kort houden als dat ik nu was gebleven, zal ik maar zeggen. Dus ik wil er nog wel wat aan toevoegen. Om te beginnen ook nog een procesafspraak maken. We hebben deze week weer volgende week weer een stuurgroep met Molenwaard. Staat ook dit prominent op de agenda van, nou ja, hoe kijken wij samen aan tegen, want daar gaan wij niet alleen zelf over, maar ook Molenwaard. En dat kan hetzelfde zijn, kan verschillend zijn, maar daar moeten we het wel over hebben. Welke ideeën hebben we daarover? Hoe kunnen we dat aanvliegen? Er staat ook nog een radenbijeenkomst gepland in juni. 29 juni uit mijn hoofd. Laat ik in ieder geval de toezegging doen, dat waren wij ook al van plan. De opzet waarop wij onze inwoners willen consulteren, daarover zal overleg met uw raad over plaatsvinden. Dus wij gaan niet naar buiten toe zonder dat we daar met u over gesproken hebben. Hoe we dat precies doen, daar moet ik nog even naar kijken. Dat zou op die radenbijeenkomst van 29 juni aan de hand van een conceptopzet, zou ik me goed kunnen voorstellen dat we zeggen, nou, dit zijn een beetje zo de opzet die wij voor ogen hebben. Wat vindt u daarvan? Zou ook nog kunnen dat we dat op een andere manier doen. Maar wij gaan niet naar onze inwoners toe voordat we daar met u over inhoudelijk over gesproken hebben. Dan een klein tipje van de sluier oplicht, in ieder geval hoe mijn gedachten daarover zijn. Mijn gedachten zijn, daar heb ik nog niet af kunnen stemmen met Molenwaard, maar even mijn privé mening daarover. Vanuit Gieselanden. Ik denk inderdaad niet dat het een goed idee is om al deze bladzijden aan onze inwoners voor te leggen. En wat vindt u daar dan van? En ook niet op de manier zoals u het nu verwoordt. Eigenlijk zijn we op zoek naar, misschien moet ik aansluiten bij het rapport van de heer Paalvast. Daar worden in een aantal onderwerpen de aspecten belicht die voor ons bestuurlijk hier in dit huis van belang zijn voor een nieuwe gemeente. En dan gaat het, nou, u kent het, ik hoef het allemaal niet op de som, die kent u. Ik zou me heel goed voorstellen dat we daar relatief open, en we moeten even kijken hoe open we dat doen, aan onze inwoners vragen, van, nou, hoe kijkt u daar nou tegenaan? En dat wordt wel even de zoektocht. Dat zal niet in de vorm van een stembutton zijn van, vindt u dat de OZB omhoog of omlaag moet, of vindt u dat we wel of niet? Nou, dat kunnen we niet zoveel mee. Je bent op zoek naar toch wat meer kwalitatieve gegevens en opvattingen over die verschillende aspecten die daar genoemd worden. En ik stel me zo voor dat we die zo open mogelijk ophalen bij onze inwoners, zodat u uiteindelijk drie verschillende bronnen als raad naast elkaar kunt leggen. Het feitenonderzoek, het bureauonderzoek, het financiële onderzoek en de opvattingen van onze inwoners. Maar hoe dat precies ook onderzoekstechnisch moet, is nog even wel even een vraag. Gaan we dat in sessies doen zoals we die eerder hebben gehad? Daar valt het een en ander voor te zeggen, maar die hebben we al een keer gedaan. Dus de vraag is even of dat nou de handige opzet, of de meest voor de hand liggende opzet is. Er zijn ook gedachten om op de een of andere manier een internetpeiling te doen. Daar heeft meneer Molenwaard bij eerdere bezuinigingsrondes, gaat niet om de bezuiniging, maar even als instrument, wel redelijk goede ervaringen mee. Om daar het een en ander over op te halen, nou, daar willen we wel even serieus naar kijken of dat een iets kan zijn. We weten ook dat we bepaalde doelgroepen met internetpeilingen weer niet zo goed bereiken, dus daar moeten we ook nog eens even over nadenken. En als ik het woord peiling gebruik, dan ben ik nadrukkelijk niet op zoek naar hoeveel stemmen voor en hoeveel stemmen tegen zijn. Maar wat meer kwalitatieve elementen, waarvan ik zo, als ik daar een Franse slag overheen zou moeten doen, zou zeggen, laten we die proberen te koppelen aan die indeling zoals die in de onderzoeksopzet zit van het bureauonderzoek. Maar daar komen we dus nog concreet bij u en bij de Raad van Molenwaard op terug. En tot laatste, denk ik, daar is nog geen vraag over gesteld, maar wil ik wel iets over zeggen. Afgelopen dinsdag, laat op de middag, ontving ik samen met mijn collega-burgemeesters in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden een mail van de provincie Zuid-Holland. Dat de provincie Zuid-Holland in een nauwe afstemming met de provincie Utrecht voornemens is om een onderzoek uit te voeren, in opdracht van beide provincies, naar de effecten, breed, maar vooral op regionaal niveau en op de gemeenschappelijke regelingen van een mogelijke fusie in de vijf hele landen. Dat is een gevolg van de brief van Molenwaard die een hele tijd geleden is gestuurd. Maar ook een reactie, of een, ja, hoe moet ik dat zeggen, bij de provincie zelf is er ook een toenemende behoefte om daar iets van te vinden. Van de vorming van de gemeente Vijf Hele Landen, maar in het bijzonder over de provinciekeuze die daarachterheen komt, met gevolgen voor de omgeving. En mij, daar is een conceptonderzoeksopdracht, twee A4'tjes van geformuleerd, en die is aan mij voorgelegd of ik daar als burgemeester snel op zou kunnen reageren, zodat men daar in GS nog rekening mee zou kunnen houden. Gelet op het korte tijdsbestek was het niet mogelijk om daar nog met het college, nog maar duur over iets over af te stemmen. Ik heb dat wel even kort gedaan met collega Dirk van der Borg, gelet op het onderzoek waar we nu mee bezig zijn. Die brief heb ik zojuist verstuurd en ik heb ook aan de provincie aangekondigd dat ik u een afschrift zal geven van die mail die ik ontvangen heb met de bijlagen plus de brief die ik daarop verzonden heb. Even in grote lijnen, mijn reactie is dat de onderzoeksopzet zoals die mij heeft bereikt wel een buitengewoon grote scope lijkt te hebben. Die gaat niet alleen over de gemeenschappelijke regelingen, maar gaat eigenlijk over de hele, nou ja, zo'n beetje alles wat je, als je er een beetje hoog over naar kijkt, een beetje alles wat je in de verre omtrek relevant lijkt. En daar wordt, als ik het op de kaart uitplot, dan gaat het over de regio tussen Korendijk en Bunnik en Stichtse Vecht en Gorkum en alles wat ertussen zit. En de opmerking die ik heb gemaakt is, dat lijkt mij wel buitengewoon breed. En dat meen ik zeer serieus. We zijn hier in Albrechtsewaard al een geruime periode bezig. We hebben daar niet voor niks ook de commissie Schutte een rapport over laten produceren. Dat is trouwens niet het eerste rapport, daarvoor waren ook allemaal al rapporten. Het afgelopen jaar lijkt er een bepaalde beweging op gang gekomen. Ik denk dat we moeten koesteren dat er beweging in het proces zit. En daarmee is denk ik niet geholpen dat daar, laat ik zeggen, dwars doorheen en voordat de gemeentes hun standpunten hebben bepaald en de discussie hebben afgerond, dan zijn we hier nog bezig en de Vijf Hele Landen is nog bezig, dat daar een dermate breed onderzoek dwars doorheen gaat. Want dat houdt wel het risico in zich dat we terug weer af geraken. Waar het wel in mijn opvatting over zou moeten gaan, is, en dat is een zeer terechte vraag, wat de consequenties zijn, met name voor die provinciekeuze, voor samenwerkingsverbanden, zowel aan Utrechtse kant als aan onze kant. En dan niet alleen voor, als het gaat om in- of uittreden van gemeentes in de Vijf Hele Landen, maar ook voor wat blijft er dan aan deze kant of aan de andere kant over. En dat daar een feitenonderzoek plaatsvindt, dat noemt de provincie in eerste aanvang wel, maar in de uitwerking, dat zult u zien, dan gaat het wat breder. Dat er een feitenonderzoek plaatsvindt om dat in scherp te krijgen, dat lijkt mij helder, ook belangrijk. Dat past ook bij de rol van de provincie. Maar we moeten denk ik, en zo heb ik gereageerd, waken voordat dat heel erg breed gaat worden. Nou, ik heb begrepen dat GS daar volgende week over gaat praten. Is ook nog relevant welk college van GS daar volgende week over gaat praten. Misschien daar gelijk ook nog iets over zeggen. Contact krijgt geen nieuws, maar als u de media een beetje volgt, is het zo dat de verwachting is dat er vrij spoedig een nieuw college van GS gevormd zou kunnen worden. En ik heb mij voorgenomen om, zodra bekend is welke portefeuillehouder de bestuurlijke toekomst gaat worden, zodra dat bekend is, om hem of haar gelijk uit te nodigen voor een afspraak hier. Omdat het mij belangrijk lijkt dat we hem of haar bijpraten als het tenminste een nieuw is. Dat zou hoeft natuurlijk niet, maar kan wel. Over wat we hier de afgelopen periode allemaal gedaan hebben en wat we van plan zijn. Ik denk goed om dat gelijk mee te delen daar. Voorzitter, ik denk dat ik al voor een kort betoog het toch vrij lang heb gehouden.
Het zijn uw woorden en ik bevestig ze bij deze. Dank u wel, portefeuillehouder en burgemeester. Tweede termijn, CDA-fractie. Nee, ik wil even het rondje. U heeft allemaal gelegenheid om de tweede termijn. Nee, mevrouw Renesse, u heeft ook nog gelegenheid. Haakt ook aan. Dan schrijf ik u even in naam meneer Kleren en neem aan dat de ouderen ook wat te zeggen hebben. Ga uw gang, meneer Kleren.
Dank u. Nou, wat de burgemeester zei, dat mag dan misschien iets langer geduurd hebben dan dat u oorspronkelijk verwacht had. Maar het was beslist de moeite waard om dat aan te horen. Uh, de antwoorden op de vraag van hoe gaan we verder, dat vind ik, daar ben ik wel gerustgesteld over. Dus als ik het nu in de tijd zet, dan denk ik, joh, voor eind juni moet er een begin zijn van een beeld. Dat kan bijna niet anders. Want als we 29 juni bij elkaar zitten, dan moet je zo'n gelegenheid toch niet voorbij laten gaan om daar helderheid over te geven. Want anders ga je denk ik met een heleboel huiswerk vervolgens naar huis. Want de vraag die wij stellen, ik vermoed dat die in Molenwaard ook gesteld gaat worden. Dat kan bijna niet anders. Wat ik nog wel aanvullend wil opmerken, naar wat meneer Lok daar al over gezegd heeft. In het, met name het rapport van de provincie, wordt een aantal keren, als het over centen gaat, de als-vraag gesteld. En ook ingevuld. En daar ligt natuurlijk gewoon een keuze achter waar wij het met z'n allen nog uitgebreid over moeten gaan hebben. Dus om zo'n rapport met die inhoud zo de wereld in te sturen, en ik refereer even aan de OZB, maar er staat ook ergens van wat burgers in Gieseland meer gaan betalen ten opzichte van en de burgers in Molenwaard minder. Ja, het papier is geduldig, rekensommetjes die wijzen altijd getallen uit. Maar de vraag is natuurlijk of dat het plaatje wordt, wat het ook werkelijk zal zijn straks. En daar zou ik toch wel een ernstig voorbehoud bij willen maken. Dank u wel.
Mevrouw Van Nes, bent u in staat om aan te haken in tweede termijn? Ga de gang.
Jawel, dank u wel, voorzitter. Als ik het goed begrijp, de stukken lezend, is het antwoord op de eerste twee onderzoeksvragen eigenlijk van nou, dat wordt toch een politieke afweging. En de derde is zeg maar nog in de maak. Dat participatiedeel van de inwoners. Begreep ik nou goed uit uw antwoord zojuist dat de invulling van dat derde stuk nog niet geheel uitgekristalliseerd is? En dat daar de meningen nog over verschillen en dat er nog beraadslaagd wordt over hoe dat dan het beste kan worden ingevuld? Begrijp ik dat goed? En zo ja, wanneer is dat wel helderder dan? Kan u daar iets nog over zeggen?
Meneer Lok. Ja, dank voor uw toezegging om in ieder geval eind juni met een concrete uitwerking te komen. Ook waardering voor uw antwoord dat u zegt, nou, die onderzoeken moet je ieder op zich zijn eigen waarde en zijn eigen rol geven. Ik denk dat dat een hele belangrijke is, want anders gaan dingen ook heel erg door elkaar lopen. Tegelijkertijd moeten aan het eind toch wel dingen met elkaar verbonden worden. En linksom of rechtsom, ook als u dat onderzoek eind juni heel kwalitatief gaat presenteren, hebben burgers ook gewoon kwantitatieve interesses. En kwantitatieve interesses kunnen soms in hele hoge mate kwalitatieve standpunten bepalen. Dus u scheiden prima, lijkt me een hele uitdaging om dat goed te doen. Tegelijkertijd ligt er wel een uitdaging, en die ligt denk ik primair bij u als college richting het voorstel wat u eind juni gaat doen. Wil ik wel erg graag, ook voor de besluitvorming, zien van hoe die dingen ook onderling met elkaar verbonden zijn. Want aan het eind van de dag moet natuurlijk niet de burger tot de conclusie komen, hé, er waren alle elementen die wij in ons mooie kwalitatieve participatieve onderzoek niet gehoord en meegekregen hebben. Die ik wel graag geweten had achteraf om in mijn participatie een standpunt te bepalen. Dus ze hebben ergens iets met elkaar te maken en als raad zou ik dat ook graag inzichtelijk willen hebben. Dus ik wil die uitdaging nog wat toevoegen aan de toezegging die u gedaan hebt. En als u dat toezegt dat u die uitdaging oppakt, dan heb u voor mij geen last meer voorlopig.
Meneer Schalk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, hartelijk dank ook voor de uitgebreide toelichting. Helaas niet over het raadsvoorstel, maar wel over vervolg. En dat heb ik om gevraagd. En ik ben blij dat daar wat helderheid over gekomen is. Ik zie uit naar eind juni, waarin dan inderdaad die duidelijkheid wordt verkregen ten aanzien van het participatietraject. Dat heeft inderdaad toch wel iets wat ons erg interesseert. Het is een open vergadering. Ik hoop ook dat er de stukken ook tijdelijk naar ons toe kunnen komen om daar toch eens een keer gewoon over te kunnen klankborden binnen de ChristenUnie, want we vinden dat toch wel een belangrijk iets. Wat ik ook zat af te vragen, en eigenlijk is dat nou voor de tweede keer dat ik nou merk dat gedeputeerde staten een eigen koers vaart. En het, vervelende vind ik daarvan dat ze inderdaad de zaak breder maken in een tijd dat de gemeentes op dit moment in feite aan besluitvorming werken. En ik ben het met u eens geheel eens dat het inderdaad een klein beetje irritant is. En ja, eigen koers varen zonder kapiteins, want die waren er nog ineens eigenlijk. Dat, ja, dat vind ik inderdaad een hele vreemde zaak bij de gedeputeerde staten. Dus dat is een opmerking nog even los van alles. Dank u wel.
Meneer Visser.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, even, ik sluit van harte aan bij de woorden van de heer Lok, die dat denk ik toch heel keurig verwoord heeft. Ik was ook even getriggerd door wat de heer Glerum net opmerkte over eigenlijk, waar stelt hij nou eigenlijk de, het rapport zoals de provincie dat opgesteld heeft, stelt hij dat nou eigenlijk ter discussie? Want hij gaat ineens een voorbehoud maken ten aanzien van de cijfers die daar gepresenteerd zijn. Dus ik ben daar toch, ja, ik was dat even door, dus dan mag hij zo even op reageren. Wat hij daar nou exact
mag
mee
het ook
bedoelt?
Gelijk,
oh, mag
voorzitter,
gelijk, ja,
want dan hebben we het maar gehad.
Ja.
Nee, ik heb... kijk, de feiten die in die rapporten staan, die ga ik natuurlijk niet ontkennen. Nee. Dat is glashelder. Maar als je, als je twee dingen hebt en die wil je bij elkaar voegen... Mm-hmm. Dan is de manier waarop je dat doet heel bepalend voor wat eruit komt. En daar kan je dus mee spelen, lijkt me. En daar liggen keuzes onder. En nou, ik zou nog wel ruimte willen hebben om die keuzes te kunnen maken. En vandaar dat ik de stap die in de rapporten al gemaakt wordt. En
maar
dat is
nou
niet...
aansluit bij het voorbeeld wat ook de heer Lok al aangaf over de OZB.
Ja.
Dat lijkt uit, nou ja, Gieselande gaat 6% omhoog en... Molenaard die gaat waarschijnlijk wat minder betalen. Maar denkt u nou werkelijk dat dat dan een andere uitkomst kan hebben? Begrijp ik dat?
Nee, nee, nee. Ik denk niet dat dat een andere uitkomst kan hebben. Ik denk alleen wel dat met... Nou ja, ik weet niet precies hoe dat je dat moet wegen. Of dat je bepaalde maat daar nog in kan brengen die tot andere uitkomsten leidt. Ik ben benieuwd. Ik weet niet of dat het op deze manier moet. Of dat je zegt van joh, wij moeten koet op dezelfde manier die opbrengst genereren. Mm-hmm. Ik ben benieuwd. Misschien kan het ook op een andere manier.
Ja, ja.
En daar heb je dus nog ruimte in.
Naar uw oordeel. Ja. Oké. Oké.
Nou ja.
Ja,
ik zoek daar wel naar, ja. Want je wil natuurlijk toch tot een, maar dat geldt niet alleen voor deze dingen, dat geldt voor veel meer. Het gaat wel om een evenwichtige in elkaar brengen van twee systemen.
Ben ik mee eens, want als je het puur op financiën
en dat evenwichtige, daar moet je denk ik wel een oog voor hebben, hoe je dat gaat doen.
Ja, nee, maar dat, in die zin ben ik wel met u eens, want als je het puur naar de financiën kijkt, en dat is toch behoorlijk nadrukkelijk aanwezig in die twee onderzoeken.
Ja. Ja, nou, dan, vooral in dat tweede onderzoek.
Vooral in dat tweede onderzoek. En dan, ja, wat ik al eigenlijk in het begin mijn eerste termijn zei. Ja, als je een van de rijkste gemeenten van Nederland, dan weet je eigenlijk dat je eigenlijk financieel alleen maar achteruit boert.
Klopt.
Dus dat hoeft natuurlijk. Maar daarom is het wel, en dat ben ik wel eens met de burgemeester, dat hij aangeeft. Ja, je moet natuurlijk breder kijken dan alleen financiën.
Ja.
En dat moet dan evenwichtig.
Nee, maar dat is...
Daar ben ik ook van harte eens. En daarmee moeten we denk ik, en dat is ook maar weer de vraag. We hebben het nu steeds over burgers en bedrijven betrekken in de participatie. Maar het gaat natuurlijk ook uiteindelijk om... de toekomst, de bestuurlijke, of de toekomst van de kwetsbaarheid van ons bestuur nu.
Zeker.
En naar de toekomst toe. En ook van het ambtelijk apparaat, ja. Hè, wat toch eigenlijk vaak een belangrijke trigger is. En de vraag is even, kan dat ook terugkomen in een dergelijk onderzoek? Ik kan me ook weer voorstellen dat je daar als burger, het bedrijf, denkt, ja, het zal wel, maar niet mijn eerste ding. En punten zoals een OZB, ja, dat zit natuurlijk bij een hoop mensen vooraan op de agenda.
Ik zou bijna zeggen dat zijn de makkelijkste, want daar kan je aan rekenen en dat hebben we allemaal op de lagere school geleerd, dus daar kunnen we nog wel mee uit de voeten. Maar het gaat, die andere aspecten zijn een stuk ingewikkelder, dat snap ik.
Waarom? Dus dat,
maar
is
er heeft nog even...
Vraag, of gaan jullie nu een debat of is het...
Nou, het is niet echt een debat, maar misschien wel een aanvulling.
Ik vind het wel amusant hoor, daar gaat het niet om en ook wel interessant.
Ik wil haar... Ik wil nog
indachtig de woorden van meneer Visser zelf, dat hij hier vanavond bij elkaar zit om juist informatie op te halen.
Ik hou hem op. Ja, maar ik was wel... Ik wil informatie ophalen, omdat de heer Glerum uiteindelijk...
Ik wil nog één voorbeeld noemen en dan stop ik erover. En als je dat tweede rapport bekijkt en je ziet hoe wij afschrijvingsbeleid hanteren tussen die twee gemeentes... dan zul je toch heel snel tot de conclusie komen dat dat niet iets is wat je even bij elkaar optelt en door tweeën deelt.
Nee, absoluut.
Dat zijn echt twee totaal verschillende dingen. Ja. En daar wil ik aandacht voor vragen, dat we als we dingen vergelijken, dat we ook appels met appels vergelijken en geen appels met peren.
Nou, dat zijn we van harte met elkaar eens.
Ik had echt niet anders voor.
Nee, oké, nou, prima. En ik heb verder eigenlijk geen vragen meer voor de portefeuillehouder. Dus maar ik zie wel uit naar de eerste opzet, zeg maar, van het vervolgtraject. En het feit dat we daarbij betrokken worden, dat ondersteunen wij natuurlijk van harte.
Dank u. Portefeuillehouder en de uitdaging om een korte bijdrage in tweede termijn te doen.
Ik kan toch niet helemaal de verleiding weerstaan om in aansluiting op het kleine debat dat zojuist tussen de heer De Visser en Glerum plaatsvond. En het voordeel van een iPad is dat je snel kunt zoeken. U even te verwijzen naar bladzijde 9 van het herinneringsscan. Daar staat inderdaad een tabelletje met de bekende OZB-tarieven. Dat is een doorrekening zonder dat er wat gebeurt. Dus als je gewoon de beide begrotingen, zal ik maar zeggen, blind op elkaar legt en dat doorrekent, dan komen daar een aantal percentages uit. Alleen de provincie schrijft, het besluit over de OZB-percentages en de tarievenriool en reiniging na herindeling is uiteraard ter bepaling van de nieuwe raad. De ontwikkeling van deze percentages en tarieven kunnen worden beïnvloed door beleidskeuzes. Denk aan beleidsintensiveringen, een nieuw rioleringsplan of bij de afvalstoffenheffingen aan toekomstige wijze van inzameling of de afloop van de huidige inzamelcontracten.
Ik had het zelf op kunnen schrijven.
Daar zit natuurlijk wel ook voor het vervolg. Even een punt waarvan het in de communicatie en ook in de vraagstelling nauw luistert. Want het zonder toelichting presenteren van tabelletjes, dat levert discussies op als zojuist, zal ik maar zeggen. En dat tweede punt is wel buitengewoon belangrijk erbij. Hoe we dat precies willen gaan doen, daar gaan we nog op studeren. Maar ik neem de uitdaging die de heer Lok zojuist formuleerde graag op mij. Ik word er bijna aan toe zeggen, al is het maar omdat hij me dan de rest vanavond met rust laat. Maar dit verplicht wel het een en ander richting de 29e juni. Daar ben ik me van bewust. Maar we gaan ons best doen. Nog ook in de richting van mevrouw Renes. Want zij vroeg van dat derde deel, wanneer krijgen we dat wel helder? Nou, ons voorstel is dus om in juni, in ieder geval voor de 29e, iets in concept klaar te hebben. Dat op de 29e voor te leggen. Tenminste, dat zou mijn inzet zijn. Dan jullie reacties af te wachten en die van de Raad van Molenwaard. En dan in een definitieve opzet te verwerken. Één opmerking. De heer Schalk zegt iets over de rol van de provincie en verbindt daar ook een kwalificatie aan. Die heer heeft u mij niet horen noemen. Ik waardeer het zeer dat men nu de onderzoeksopzet aan ons heeft voorgelegd als burgemeesters. En daar heb ik een reactie op gegeven. En ik wacht uiteraard nu eerst eventjes af wat het college van Geest daar mee doet. Dat ter afronding.
Dank u wel. Dan sluit ik de beraadslagingen. Ik schat zo meteen gezien het belang van het stuk dat dit een debatstuk wordt. Al was het alleen maar om misschien een tweede helft van de heren te richten aan linkerzijde van mij te krijgen. Als er dus besloten wordt een debat.
Nou krijg je eens een keer een beetje tegenspelen, dan ben je er nog niet blij mee ook. Ja, daar begrijp ik niks van.
Ik zit in een andere rol nu. Meneer Glerum. Punt gesloten. We gaan over het agendapunt 4. Raadsverdeel 2015-28. Rapportage Zorg in Gisterlanden. Eerste kwartaal 2015. Wie mag ik ter linkerzijde? Meneer Van Duin. Meneer Van de Minkelis. Meneer Lok. Mevrouw Renes stel ik me zo voor. Mevrouw Den Hartog. Ik heb toch de neiging. Meneer Van Duin, gaat u gang.
Ja, dank u voorzitter. Ja, en voor mij en ik denk ook voor onze fractie, bespreekt een helder rapportage met een leesbare omvang van 10 pagina's. Aardig voorbeeld, zoals eigenlijk een rapport eruit moet zien. Zodat we eigenlijk nog wat onze andere tijd kunnen besteden. Maar, dat is even terzijde. Het beeld van de opstart is nogal positief. Als het gaat om de financiële zaken, dat je dat even buiten laat, want daar hebben we nog weinig inzicht in. Er is aandacht voor onder andere de ruis bij de diverse overdrachten. Het declaratiesysteem van de serviceorganisatie, dat helaas nog niet op tijd werkte. Was wel afgesproken, heb ik begrepen toen, dat het op 1 januari klaar zou zijn. En ook wat naar voren komt in het verhaal is de bureaucratie rondom de registratiesystemen. Gaarne van de wethouder zijn beleving over deze drie punten. Verder, het rapport lezende lijkt dit veel beter dan de landelijke berichtgeving, waarbij te veel niet op orde lijkt te zijn. Wat ons wel triggerde is de slotopmerking over de acquisitie van de zorgaanbieders richting potentiële gebruikers. Vraag is of dit ook bij de erkende CQ-meewerkende aanbieders zijn. En wat kunnen wij hieraan doen? Het besluit dat wij nemen is eigenlijk alleen kennis nemen van de rapportage Zorg in Gieslanden, wat dan ook opgesteld is op 2 april, dat is weer enige tijd gedateerd. Maar we willen nog wel weten de meest recente informatie over de kosten. Is er een kostinzicht te geven? En zeker dat voor het debat voor volgende week, in afwachting van de beantwoording van de wethouder.
Meneer Van der Minkelis.
Ja, voorzitter, dank u wel. We zijn blij met die rapportage, want daar hadden we om gevraagd een paar maanden geleden. Als we dat document lezen, dan vragen we ons wel af, is het nu een zelfevaluatie van het wijkteam in Gieslanden, of is dit nu die brede rapportage van de transities in de zorg waar we op zitten te wachten? Dus dat zou een vraag zijn richting de wethouders van hoe zien ze dit stuk? En dat brengt me gelijk op het tweede, zo van, komt nu inderdaad alle informatie voor het onderzoek uit het sociaal team? Of is het breder geïnformeerd naar het rijlen en zeilen met de transities? In het verleden daarvan ook een vraag van of er ook onderzoeksgegevens van de inwoners, dus niet alleen de betrokken cliënten, maar ook van de inwoners zijn verzameld. Daarbij snap ik wel dat deze rapportage ergens half maart waarschijnlijk al gefabriekt is. Maar toch, in hoeverre is er wat breder geïnformeerd, dus bevraagd. Dan een aantal vragen die we al op de mail hebben gezet, maar die zal ik omwille van de collega's in de raad toch herhalen. En die hebben te maken met punt 2 over het functioneren van het sociaal team. En er wordt gerept van 77 casussen en wij vragen ons af in hoeverre die verdeeld zijn over de diverse typen zorg. Dus in hoeverre zijn het casussen die toe te schrijven zijn aan jeugdzorg, thuiszorg, ouderenzorg, noem maar op. Dan zouden we graag willen weten in hoeverre er nu zicht is op de verdeling tussen vragen die binnenkomen bij het WMO-loket en bij het sociaal team. Nou, dan, als je dat wil weten, wil je ook weten van ja, is er een verschuiving zichtbaar in het eerste kwartaal van vragen die bij het WMO-loket binnenkomen? Heeft men daar nog wat te doen op dit moment? Zit nu alles bij het sociaal team? Of nou ja, hoe loopt dat? En dan zijn we ook bijzonder benieuwd naar de resultaten van onze buurgemeente. De coördinator van het sociale wijkteam in Gieseland is ook in die functie actief in Haringsveld, Giessendam. Niet meer, nooit geweest, Molenwaard. Heel kort, nou, maakt niet uit. Ook zonder die dubbelfunctie zijn we benieuwd naar vergelijkbare cijfers van die casussen, van het aantal vragen wat in behandeling is genomen, doorgezet, noem het maar op, in onze omliggende gemeente. En we willen dus eigenlijk weten, zijn we nu een positief buitenbeentje of gaat het heel slecht met het aantal vragen? Dus die vergelijkingscijfers, daar zijn we bijzonder naar benieuwd. Dan hebben we nog een paar vragen die we destijds in februari ook hebben gesteld en die ons nog wel weer bezighouden. Dat is hoe er inhoud wordt gegeven aan het voornemen om een klachtencommissie of een ombudsman in het leven te roepen. Dus daarmee bedoel ik dus niet van zijn cliënten of zijn burgers gevraagd van wat ze ervan vinden. Maar nu is er zorg verleend en nu loopt het niet goed. Hoe is dat geregeld? Hoe wordt dat geregeld? En we zijn ook wel benieuwd naar de rol en de dienstverlening van de gemeente, hoe die in het onderzoek is betrokken. Ik snap op hoe het ongeveer zit met het sociaal team, maar we hebben ook nog steeds het WMO-loket. We hebben gewoon de rol van de gemeente. Is daar ook een waarderingscijfer voor verkregen in dit onderzoek? Dat staat er weliswaar niet in, maar het zou er evengoed wel kunnen zijn. Nou, dat waren onze vragen.
Meneer Lok.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ook van onze kant onze waardering voor het rapport. Alle begrip voor het feit dat wat u nu oplevert uiteraard een eerste rapport is. En nog niet compleet. De uitdaging uiteraard om dat wel compleet te maken, maar daar heb ik wel vertrouwen in dat dat goed gaat komen. Dat is één. Twee, ik constateer dat het zelf-evaluatie is. Mijn buurman die vraagt er ook naar. Ik vraag me dan even af of die constatering juist is. Ik ben op zich bepaald niet vies van zelf-evaluatie, omdat mensen dan ook eigenaar worden van hun eigen proces en gedwongen worden om daarop te reflecteren. Mijn vraag is wel, hebt u de indruk, en dan kom ik gelijk naar mijn volgende en laatste vraag, hebt u de indruk dat dat het inderdaad een grondig en goede zelfreflectie is en dat het team er ook zelf van wil leren en ze zich eigenaar voelen van datgene waar ze zelf mee bezig zijn? Want ik denk dat als die houding er is, dat zelf-evaluatie aanzienlijk beter is dan een strenge toezichthouder of juf van de buitenkant die wel even zal zeggen of het team het goed doet of niet. Omdat eigenaarschap, dat is geen opzet, mevrouw de voorzitter, wethouder, nee. Ik vind het leuk dat u zelf die verbinding maakt, maar ik had hem niet in mijn achterhoofd. ik vind dat een betere methode. Tegelijkertijd denk ik dat wel eens in dezelfde tijd, en wat mij betreft hoeft dat niet met grote regelmaat, er een externe evaluatie over die zelf-evaluatie gedaan moet worden. Om te kijken van, lopen mensen niet in hun eigen, verblind hun eigen valkuil of zien ze consequent dingen over het hoofd. Maar wat mij betreft hoeft dat niet een onderdeel te worden van het hele proces. Graag een reactie op die externe evaluatie er is. Wat ik mis, niet in het rapport, maar wel in het raadsvoorstel zoals het gepresenteerd wordt, is wat het college nou beleidsmatig vindt vanuit de voornemens die we hebben, vanuit de ook strategische voornemens en beleidsvoornemens vanuit het hele traject. Hoe zij de resultaten wegen en daar ook een oordeel over geven en aangeven richting raad. Nou, als college gaan we daarop sturen. Het zij omdat dingen goed gaan en we dingen stimuleren. Het zij omdat dingen anders of beter kunnen en we daarmee corrigeren. Dat kom ik niet tegen in het stuk. Ik ben wel benieuwd van het college of ze daar al opvatting over heeft. En ik zal die dan graag ook met de raad gedeeld zien. Dat is het, meneer de voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Renes.
Dank u wel, voorzitter. Nou, inderdaad, heel fijn dat dit rapport er is, het eerste. Er staat best veel in. En daardoor heb ik ook best veel vragen. Maar inderdaad, het eerste rapport ligt er. En dit is volgens mij een document wat je bij de volgende rapporten die gaan komen, perfectioneert, zeg maar. Dus dat er nu nog op- of aanmerkingen en vragen zijn, lijkt me niet meer dan logisch. Dus ik hoop niet dat ze ook al te kritisch geïnterpreteerd worden. Maar ik stel ze met als bedoeling dat we het met z'n allen nog beter kunnen maken.
Mevrouw Menes, ik wil u niet de pas afnemen, maar wat is veel in uw optiek? Zijn dat 40 vragen of heeft
nee,
u dat
nee,
erg
nee,
onder
nee,
de 10?
Ik heb over het raadsvoorstel zelf heb ik 2 opmerkingen. En over de bijlagen een paar inhoudelijke vragen. Het raadsvoorstel zelf staat bij punt 7. De betrokkenheid van het sociaal team bij evaluaties en het organiseren van informele bijeenkomsten bieden kans om ervaringen van inwoners een belangrijke plek binnen de evaluaties te geven. Daarmee wordt voor een belangrijk deel inzichtelijk of de opgezette zorgstructuur tegemoet komt aan de behoeften van inwoners in vieze landen. Dat staat bij het kopje risico's of kansen. Ik weet dus niet of ik dit moet lezen als risico of als kans. En ik vroeg me erbij af, ja, hoe wordt dat dan inzichtelijk gemaakt? Want informele bijeenkomsten, stel ik me zo voor, er komen inwoners die geïnteresseerd zijn in het onderwerp. Die worden gevraagd van wat vind je nou van, heb je op- of aanmerkingen? Nou, hoe wordt die output, hoe wordt dat dus vertaald? Want er staat dan, ja, dat wordt op die manier inzichtelijk gemaakt. Ik vroeg me af, hoe dan? En bij punt 8, er is door een ander raadslid ook al aangememoreerd. Ik vind het nog steeds heel bijzonder en ik vraag me af of de wethouder daar iets over kan zeggen, dat ja, de financiële gegevens nog steeds niet bekend zijn. Dat we nog steeds dat niet duidelijk is welke bedragen er gemoeid zijn, welke kosten we maken. En daar staat bij, en dat is dus mijn vraag, de verwachting is dat deze gegevens ten tijde van de bespreking met de raad wel bekend zijn. Welke dan mondeling met de raad besproken worden. Dus die verwacht ik eigenlijk nu. Dus ik vroeg me af of wij dat dan inderdaad nu krijgen. Dat waren mijn twee vragen bij het raadsvoorstel. En dan de rapportage zelf. Vond ik het heel prettig om te lezen dat het sociaal team in de eerste periode flink geïnvesteerd heeft in het leggen van contacten met alle basisvoorzieningen in onze gemeente. Nou, zoals we met z'n allen kunnen lezen, dat zijn er nogal wat. Dat is eigenlijk inderdaad de opsomming van het hele sociale veld, zeg maar. En daar staan dan een heleboel organisatienamen ook bij. Nou, dat is heel fijn dat ze daarmee gesproken hebben, maar daarmee weet ik eigenlijk nog steeds niks. Want met wie hebben ze dan gesproken? En ja, ik noem maar een voorbeeld, staat de serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland-Zuid. Ja, dat lijkt me nogal wie dus dat ze daarmee gesproken hebben. Maar met wie dan? Waarom dan? Ten behoeve van wat? Dus misschien zou men mij nog toe kunnen lichten of dat misschien bij volgende rapportages wat meer gespecificeerd kan worden. Nou, en dan kom ik op een vraag die samenhangt met wat de vorige twee sprekers zeiden. Namelijk, van, ja, is dit eigenlijk een soort zelfevaluatie van het sociaal team? Of is dit ook een onder de loep leggen van het sociaal team en hoe het functioneert, zeg maar van buitenaf gezien? Er staat bijvoorbeeld bij puntje 2, hoe verloopt de samenwerking tussen de basisvoorziening en het sociaal team? Nou, dan staat er de samenwerking met bovenstaande voorzieningen verloopt goed, punt. Oké. Dat is het dan. Zou dat wat nader gespecificeerd kunnen worden? Wat verloopt dan goed? Want dit is wel erg vaag. Daarmee is mij namelijk over de inhoud nog steeds niks duidelijk. Een opvallend punt. Nou, dat die financiële gegevens nog niet bekend zijn, dat komt onder andere doordat Bureau Jeugdzorg vanaf maart pas digitaal dat het uitgewisseld kan worden en dat het CIZ geen duidelijke overdrachtslijst beschikbaar heeft gesteld. Waardoor onduidelijk was of alle cliënten in beeld waren. En deze onzorgvuldige overdracht van het CIZ is gemeld bij het ministerie en het CIZ. Dat vond ik een opvallende opmerking in het stuk. Omdat het ook een beetje naar overkomt. Zo van, nou, dat CIZ had zijn zaakjes niet op orde en dus hebben we geklaagd bij het ministerie. Zo komt het op mij over als ik dat lees. Dus misschien zou daar wat aandacht voor kunnen zijn. Omdat je ook als gemeente natuurlijk naar jezelf kunt kijken van hoe zijn wij nou van start gegaan? En wat hebben wij gedaan om die gegevens in beeld te krijgen? In plaats van te verwijzen naar. En er staat er bij paragraaf hoofdstuk 2, functioneren van het sociaal team. Van nou, als er een aanvraag binnenkomt, dan kan er iemand van het sociaal team deelnemen aan anoniem casusoverleg met een basisvoorziening. Is dat inderdaad een ad hoc anoniem casusoverleg, wat dan al naar gelang de vraag plaatsvindt? Of is dat een standaard anoniem casusoverleg met een basisvoorziening? Was ik nog even benieuwd naar van ja, hoe gaat dat dan precies? Ja, en dan ook nog een voorname. Ik moet even kijken welk hoofdstuk. Pagina 7, nee, pagina 8. Daar staat net boven puntje 6. Van nou ja, er komen ook wel signalen bezig bij, binnen bij het sociaal team, waar het sociaal team dan niet altijd zelf mee aan de slag kan. Maar het is wel belangrijk dat zaken als deze bij de gemeente, welzijnswerkers en andere basisvoorzieningen bekend zijn. Mijn vraag daarbij is, oké, als er vragen bij het sociaal team binnenkomen waar men zelf niet mee aan de slag kan, wie gaat er dan wel mee aan de slag? Nou... wij hebben natuurlijk, mijn volgende vraag, wij hebben natuurlijk zelf ook wel input meegegeven op basis waarvan deze rapportage is opgesteld. En een van de vragen die daaruit voortgevloeid is, ja, hoe lang duurt een zorgtraject bij het sociaal team? En er staat als antwoord, deze vraag valt nog niet te beantwoorden omdat er nog geen casussen afgesloten zijn. Nee, maar ik neem toch aan dat wel helder is wat een zorgtraject bij het sociaal team inhoudt. En daarmee dus ook een tijdsinschatting of duur of... Hè? Dus ja, ik vond het een mager antwoord. Zo van, ja, er zijn nog geen casussen afgesloten, dus dat weten we niet. Misschien kan daar nog iets over gezegd worden. Voor mij zeer belangrijk, pagina 11. Ja, indien noodzakelijk, hoe gaan we bijsturen is een vraag. Nou, er staat een antwoord bij beschreven. En ook daar is al door eerdere sprekers aan gerefereerd. Namelijk, ja, blijkt voor te komen dat zorgaanbieders zelf hun cliënten werven en hen gericht op pad sturen een indicatie voor hen aan te vragen. Dit is de keerzijde van de marktwerking. Klopt, kan, is een gegeven. Maar de personen belast met inkoop, die gaan dan in gesprek met zorgaanbieders. Ja, dat is mooi, maar daar moet volgens mij nog iets achteraan komen. Dat ze in gesprek gaan is prima, maar dan? Wie neemt er dan actie? Wie stuurt er aan of bij? Dat is namelijk de vraag. Hoe gaan we bijsturen? Dat was het. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Hartog.
Dank u wel, voorzitter. Ja, al mijn vragen zijn bijna al gesteld, maar ik ga het toch nog wel doen. Ook al zijn het er niet zo heel veel. We zien dat de basisvoorzieningen goed zijn geïnformeerd. En dat merk je ook terug in mijn werk in de wijk. Zie je dat ook mensen zijn goed op de hoogte van de nieuwe zorgstructuur en het sociaal team. En weten deze ook te vinden. Dat is niet altijd bij alle inwoners. Ook met een ingewikkelde zorgvraag. Zij zijn niet altijd op de hoogte waar zij terecht kunnen met hun vragen. Dat wil ik u toch wel meegeven. Betreft de gespecialiseerde zorg, dan lezen we dat de overdracht niet altijd vlekkeloos is verlopen. En mijn vraag is, heeft dat inmiddels wel plaatsgevonden? Dan lezen we de ervaringen uit het sociaal team. Hè. Die geven ook aan dat er heel veel tijd moet worden besteed aan de registratie in de verschillende systemen. En dat is gewoon heel erg jammer van alle tijd. Verder zijn we natuurlijk benieuwd naar het kostenplaatje. Komt de begroting overeen met de kosten die daadwerkelijk worden gemaakt? Uiteindelijk moet deze nieuwe zorgstructuur toch een besparing op termijn opleveren. En mijn vraag was nog, kunt u kort wat vertellen over de uitvoering van de nieuwe jeugdwet, WMO en participatiewet? En verder ben ik ook erg nieuwsgierig naar de klankbordgroep. Is die inmiddels gevormd of is die al bijeen geweest? Dat was het voorlopig. Dank u wel.
Dank u wel. In eerste termijn de beide portefeuillehouders. Ik weet niet wie het woord neemt, maar mevrouw Leeuwen, in eerste instantie zie ik een vinger. Gaat u gaan.
Dank u, voorzitter. Ja, de eerste rapportage. Inderdaad in april of in maart al begonnen. In april het stuk in het college geweest. Inmiddels is het mei en kan ik u melden dat we in plaats van 77 casussen inmiddels 108 casussen hebben binnen het sociaal team. Dat zegt natuurlijk ook niet alles. Het gaat vooral ook over de inhoud van die casus en het werk dat daar mee gemoeid is. Laat ik beginnen met het puntje zelfevaluatie. Want dat geeft mij ook de kans om iets meer te vertellen over de samenstelling van het sociaal team. Maar ook het enthousiasme en de geest binnen dat sociaal team waarbinnen ze werken. Eigenlijk het hele college, maar zowel collega Akkerman als ik zijn wel echt heel enthousiast en blij met ons sociaal team. We zien dat ze echt enthousiast te werk zijn gegaan. Dat zij, en dat kun je ook teruglezen in het rapport of in de rapportage, dat ze hun eigen werk er ook eigenlijk leuker op zijn geworden. Hoe zeg ik dat nou in het net? Nee, u snapt wat ik bedoel, hè?
Bij interruptie, meneer de voorzitter.
Meneer Lok,
waarom moeten we dat nu horen en hebt u dat niet opgeschreven?
Dat volgens mij. Het staat in een van de. Ik kan het u aanwijzen. In een van de. De bolletjes, de citaten van de medewerkers, daar staat in dat ze ook zeggen dat ze hun eigen.
Dat u als college dat ook vindt, hè? U dat enthousiasme uitstraalt.
Okay. Dat had u graag terug willen lezen.
Nou, dan weten wij namelijk van hoe u als college die rapportage beoordeelt. En wij gaan als raad vooral over u als college, wij sturen niet dat team aan.
Oké. Ik begrijp wat u zegt. Maar als ik het rapportage lees, dan had ik gehoopt dat daar ook wel wat enthousiasme uit zou. Dat ook wel wat enthousiasme uit zou stralen, omdat het toch een positief beeld is wat er staat. En dat heeft natuurlijk ook te maken met hoe wij er tegenaan kijken. Nee, maar nu even in alle serieusheid. Het gaat erg goed. De mensen zijn heel betrokken binnen het sociaal team. En we merken ook, en het staat ook in de rapportage, dat we doordat we goed hebben gecommuniceerd voor 1 januari 2015, dat hoewel ik ook begrijp dat er sommige mensen het nog niet goed weten, maar dat het algemene beeld is dat mensen ons goed weten te vinden. En dat mensen daar ook tevreden over zijn. Maar wat ik vooral belangrijk vind, en dat sluit wel aan bij de vraag van de heer Lok. Hebt u nou de indruk dat deze zelfreflectie, dat het een grondige zelfreflectie is, dat men eerlijk daarnaar kijkt en ook kritisch naar zichzelf is, dan kan ik daar volmondig ja op antwoorden. Ik merk bij de mensen van het sociaal team dat ze heel graag willen leren en ook zichzelf willen ontwikkelen, ook zichzelf persoonlijk, maar ook als team binnen het werk dat zij doen. En daarom durf ik ook wel te zeggen dat ze dat wat u kunt lezen in de rapportage, dat u dat ook wel Nou, dat het ook klopt wat daar staat. De heer Lok vroeg ook om een externe evaluatie. Gaat dat plaatsvinden? Nou, we hebben natuurlijk sowieso al de cyclus van het klanttevredenheidsonderzoek en dat soort onderzoeken die wij sowieso al uitvoerden. En dat is natuurlijk ook binnen diezelfde doelgroep. Dus dat is sowieso een onderzoek dat we zullen blijven doen. Dat doen we ook in nauw overleg, hebben we voorgaande keer ook gedaan met de adviesraden. Die ons daarbij ook helpen bij wat zij terug willen zien aan vragen in zo'n onderzoek. Dus dat zullen we ook gewoon blijven doen. En dan vraagt de heer Lok ook, sluit het nou aan bij de beleidsvoornemens van het college? Zoals het sociaal team werkt en moeten we daarop sturen? En dat is wel interessant, want wat wij zien is dat de werkwijze van het sociaal team, eerlijkheidshalve, niet helemaal aansluit bij datgene wat we van tevoren hadden bedacht in de regio. We hadden met elkaar afgesproken of bedacht dat het sociaal team met name op de tweede lijn zou zitten. Dus de multiproblematiek zou daar behandeld worden. En de ingang zou dan ook verlopen via de huisartsen, via predikanten, nou, de basisvoorzieningen. Maar wat we zien is dat in de praktijk de helft van alle mensen die binnenkomen bij het sociaal team zichzelf aanmelden. En dat ook lang niet altijd multiproblematiek is op het eerste gezicht. Dat kunnen soms best wel eenvoudige dingen zijn waarvoor zij zich dan melden. En als je zou doen zoals we af hebben gesproken, dan hadden we ze ook gelijk weer verteld van dan moet u niet hiervoor zijn, maar dan moet u naar een WMO-loket of naar de huisarts of wat dan ook. En wij hebben ervoor gekozen, toen bleek dat dit zo ontstond, om dat toch niet te doen, om die mensen niet weer terug te verwijzen. Maar om toch in eerste instantie het gesprek aan te gaan met die mensen. En wat we zien in 9 van de 10 gevallen is dat die enkelvoudige problematiek, zo lijkt het dan, dat daar nog vaak een hele wereld achter zit. En dat er veel meer naar boven komt dan in eerste instantie het beeld was. Dat maakt dat we misschien een relatief hoog aantal casussen hebben, hoewel dat in vergelijking met andere gemeenten ook nog wel meevalt, maar dat we wel heel veel mensen bereiken op deze manier. En daarom vinden wij het belangrijk om vooralsnog door te gaan met deze werkwijze, ook al sluit het niet helemaal aan op wat we van tevoren hadden bedacht. Maar ook daarvan hebben we gezegd, het is belangrijk dat het lokaal ingevuld wordt. Nou, we zien nu dat dit blijkbaar past bij Gieselanden, dat het zo loopt. Dan vinden we het ook zeer de moeite waard om daarmee door te gaan en dat natuurlijk steeds te evalueren. En ook te vergelijken met hoe gaat het nou in andere gemeenten. Maar vooralsnog zijn wij erg enthousiast over de werkwijze van het sociaal team zoals we dat nu doen. Ik moet even kijken, want mijn collega Akkerman gaat ook nog wel wat een en ander vragen. Laat ik de vragen van de ChristenUnie er even bij pakken. Die heb ik niet meegeschreven, want die had ik inderdaad al voor een groot deel. Nou nog vinden. Ja. welk type zorg betreft nou die inmiddels 108 casussen met name? Wat we zien is dat het met name jeugdzorg is wat nu naar boven komt. Dat zou kunnen komen doordat het sociaal team daar ook wel in eerste instantie flink op ingezet heeft. In de banden aanhalen met jeugdpartners, bijvoorbeeld scholen. Waardoor er ook veel naar voren is gekomen. Maar dat komt ook doordat ouderen toch nog heel veel ook via het WMO-loket bij ons binnenkomen met vragen. En dus ook wel in beeld zijn, alleen dan niet altijd via het sociaal team. Dus die worden niet meegeteld in deze. Ze worden wel meegeteld, maar je ziet dat veel via het WMO-loket loopt. Maar het is ook wel zo dat iemand van het WMO-loket ook weer binnen het sociaal team actief is. Dus op die manier zijn de lijntjes er wel. Mag ik interrumperen, voorzitter?
Mevrouw Van Nes.
Dank u wel. Het doet bij mij zich een vraag voor, nou u dit zegt. Is het dan zo dat bij deze rapportage, bijvoorbeeld die ouderen die met een vraag bij het WMO-loket komen, maar dus door het WMO-loket worden doorverwezen naar het sociaal team, dat is wat ik u net maar doorverwezen, iemand van het WMO-loket zit in het sociaal team, dus komt bij het WMO-loket een vraag binnen bij mevrouw Marie, en die geeft hem aan haar collega van het WMO-loket die in het sociaal team zit.
Niet altijd. Hangt natuurlijk heel erg van de vraag af. Als iemand vraagt voor enkel een hulpmiddel of voor een vraag over de huishoudelijke ondersteuning, wat heel veel voorkomt, die worden niet doorgezet naar het sociaal team.
Nee. Maar die vragen...
Maar die mensen hebben we natuurlijk ook wel in beeld. Dus het contact is er wel.
Nou, mijn vraag, want hier kunnen we heel veel over zeggen. Mijn vraag was, als die ouderen die een dus blijkbaar complexere hulpvraag hebben, die niet direct door het WMO-loket kan worden afgedaan en dus richting sociaal team gaat, worden die casussen die dus in deze rapportage in aantallen zijn meegenomen, ook in een rapportage over het WMO-loket meegenomen? Nee. En zo ja, zo nee, hè, dat we niet straks te maken hebben met
dubbele...
Precies.
Nee, dat gebeurt inderdaad niet. Dat houden we wel uit elkaar. Overigens houden we registreren we bij het WMO-loket niet de vragen die we binnenkrijgen. Het aantal vragen, want dat zijn er best heel veel. Nu zeker natuurlijk, rondom de huishoudelijke ondersteuning. Maar wel als het ook echt een casus wordt. Dan wordt er een plan van aanpak gemaakt en dan wordt het geregistreerd. Maar dat is een andere dan die binnen het sociaal team. Die scheiden we wel, want anders zouden we inderdaad verkeerde vergelijkingen gaan maken. Ja. Ik was bij de ChristenUnie. Hoeveel vragen komen via het WMO-loket binnen en hoeveel bij het sociaal team? Nou, daar heb ik eigenlijk net al antwoord op gegeven. Het aantal vragen registreren we niet. Alleen de casussen die ook daadwerkelijk opgepakt worden en waar een plan van aanpak voor wordt gemaakt. en wat we zien is dat het WMO-loket, en dat is gelijk ook een antwoord op vraag 3. We zien nog niet echt een verschuiving. En dat komt ook omdat het sociaal team en het WMO-loket elkaar dus heel erg aanvullen en heel veel samenwerken. Waardoor het soms ook moeilijk met een schaartje te knippen is. En wat we zien is dat het WMO-loket nu vooral heel erg druk heeft met telefoontjes van inwoners. En met het regelen van het op orde krijgen van het betalingsverkeer. Rondom SCB en het PGB-problematiek. Dus dat het heel veel back-office is waar ze zich nu heel druk mee zijn. Naast het werk dat ze ook natuurlijk gewoon blijven doen. Zijn die resultaten nou te vergelijken met andere buurgemeenten, met vergelijkbare buurgemeenten? Nou, ik noemde net al, Hardingsveld bijvoorbeeld heeft een stuk meer casussen dan wij. Maar het is heel gevaarlijk om cijfers met elkaar te vergelijken, want dat zegt natuurlijk niet zo heel erg veel. Dat heeft ook te maken met verschillende werkwijzen. En dat kan ook te maken hebben met de zwaarte van bepaalde casussen. Dus we willen daar wel beter naar gaan kijken, maar dat is nu echt te vroeg. Zoals ik net al aangaf, onze werkwijze wijkt wat af. Dus het is wel interessant om dat de komende tijd heel goed te vergelijken met elkaar. Misschien kan jij even een paar vragen tussendoor doen. Kan ik even vragen.
Meneer Akkerman neemt het stokje even over, dan misschien dat mevrouw Verleeuwen straks weer terugpakt, maar dat merken we zelf. Dat houdt Akkerman.
Laten we het gewoon wat heen en weer doen. Wellicht is dat wel goed. Voorzitter, met enig genoegen heb ik volgens mij elke spreker horen beginnen met een positief beeld wat spreekt uit deze rapportage en ook over de rapportage zelf. Ik ben er blij mee en ik ben het er ook van harte mee eens. Niet dat deze rapportage nu hiermee is zoals die hoort te zijn, want we mogen hopen dat dan wel wat verdere evaluering zal plaatsvinden. Maar er is natuurlijk ook iets wat er helemaal niet in zit en dat is duidelijk niet positief. Dat is, zeg maar rustig, het ontbreken van de financiële gegevens, want dat is wat er hier aan de hand is. We hebben het daar 14 dagen geleden ook al eventjes over gehad. U heeft terecht, een van u zei dat ook, mevrouw Renes geloof ik. Wij hadden verwacht u vanavond mondeling of wellicht zelfs schriftelijk meer te kunnen vertellen dan wat in deze stukken staat. En dat is niet het geval. Vanuit de serviceorganisatie is dat uitdrukkelijk niet het geval, maar ook wat betreft de andere cijfers is dat ook niet het geval. En terecht vraagt u dan, en dat heeft u 14 jaar geleden ook gedaan, van ja, en hoe komt dat dan? Er zijn een aantal, toch een aantal redenen voor aan te wijzen. Toen wij begonnen, begin dit jaar, is het systeem eigenlijk meteen gevuld met alle cliënten die op dat moment in zorg waren. Maar wat er gebeurd is dat wel de cliënten overgedragen zijn, met naam en toenaam, en zelfs, bij welke organisatie de zorg geleverd werd. Maar dat was dan ook alles. Het enige wat wij wisten is welke naam er was en van wie wij ooit een rekening te verwachten zouden krijgen. Dus om welke zorg dat zou gaan, om welke indicatie die erbij hoort, om welke prijs dat zou gaan, om welke duur dat zou gaan, om al die inhoudelijke vragen, die waren er niet en zijn later allemaal, daar zijn we mee bezig om dat op te halen. Nou, wat we na enige weken hebben gedaan, toen we erachter kwamen dat we ze dus ook echt niet vanuit een centrale plek zouden krijgen, is een uitvraag naar diezelfde zorgorganisaties. Kunnen jullie ons vertellen, deze mensen hebben jullie in dienst, maar waar gaat het om? Wat is dan de zorg die jullie leveren, op welke termijn moeten wij rekenen, et cetera, dat soort vragen. Vervolgens hebben we heel lang moeten wachten op een resultaat daarvan. En dat heeft alles te maken met de wet bescherming persoonsgegevens. College bescherming persoonsgegevens is daar nog mee bezig. Er zit nog een hiaatje in de wet. Die houdt dus die overdracht van die gegevens tegen. In de veegwet die binnenkort komt, wordt dat gaatje wel opgelost. Maar we liepen daar wel tegenaan. Op dit moment verwachten wij, en nu spreek ik over de serviceorganisaties en alle zorg die via de serviceorganisatie loopt, dus zeg maar de jeugdzorg, dat wij zeer binnenkort, en dat is de eerste week van juni, de gegevens dusdanig compleet hebben, dat daar vervolgens de analyse op gemaakt kan worden. We hebben er juist deze week nog een aantal keren zeer indringend over gesproken. Ik neem aan dat u hier niet tevreden bent, maar wij waren dat ook zeer zeker niet. Alleen wat er niet is, kun je ook niet zomaar wel boven tafel krijgen. Dat is ook de reden, meneer Lok, waarom u op basis van deze rapportage van het college geen beleidsvoorstellen verwacht. Als u zegt van, u had wel enige enthousiasme uit mogen stralen over bijvoorbeeld het sociaal team.
Bij interruptie, meneer de voorzitter.
Gaat u gang, meneer Lok.
Ik verwacht ook geen beleidsvoorstellen, maar we hebben een beleid vastgesteld. En ik verwacht wel van u een spiegeling aan het beleid. En ik hoor verrassende dingen van uw collega-wethouder. Waarvan ik gezegd heb, nou, ik had het heel erg prettig gevonden als ik die op papier gezien had. En niet gehoord had, omdat ik er toevallig aan vraag. Dat was alles wat ik vroeg. Heel veel ingewikkelder was het niet.
U mag er vanuit gaan dat wij dit soort dingen, dit soort positieve dingen sowieso wel vertellen. Of dat in dit stadium en bij een rapportage zoals die hier zit ook op papier gezet moet worden, nou, daar hebben wij wat anders over geoordeeld. En dat heeft vooral met dit probleem te maken. Wij constateren dat wij op basis van wat hier ligt geen echte analyse kunnen maken en die hebben wij wel nodig. Naast de kwalitatieve dingen die hierin staan en die natuurlijk best wel waardevol zijn, hebben wij ook behoefte aan een kwantitatieve analyse. Waar wij in juni ongetwijfeld u veel meer over kunnen vertellen. Dat dan weer wel.
Voorzitter, bij interruptie.
Mevrouw Vernes.
Hoor ik u nou zeggen, meneer Akkerman, dat u of u als college er nu niet voor heeft gekozen om zoiets als wat mevrouw Van Leeuwen zojuist in haar beantwoording aangaf, namelijk dat er casus richting sociaal team komen waarvoor het sociaal team in oorsprong niet zozeer bedacht was, dat u daar een keuze in heeft gemaakt om bijvoorbeeld zo'n, u noemde het net positief, nieuws niet in deze rapportage te verwerken? Is dat een keuze geweest? Begrijp ik u dan goed?
Maar er is geen keuze, er is nog helemaal geen keuze in gemaakt. Wel aardig dat u juist dit voorbeeld noemt. Vanmorgen nog in de stuurgroep jeugdzorg heb ik dat fenomeen wel benoemd. En ik heb daar ook aan de orde gesteld dat ik verwacht dat daar een afwijking van onze verwachting van destijds zal gaan plaatsvinden. Maar vanwege het ontbreken van kwantitatieve gegevens hebben wij ook afgesproken dat we daar zodra dat wel kan er ook in die zin nader over gaan spreken. Is dat iets wat we met z'n allen ook moeten willen? Of is dat iets wat alleen in de gemeente Gieselanden positief uitpakt? Of, nou ja, dat soort vragen. En daar willen we uiteraard graag mee verder. Maar wel op het moment dat er ook alle informatie bij voorhanden is die daarvoor nodig is. Dat is wat ik bedoeld heb te zeggen. En datzelfde geldt dan met name natuurlijk voor het kosteninzicht. Want ook hoe lopen deze zaken budgetair is natuurlijk wel degelijk belang voor onze beoordeling van het geheel. Uiteraard is de inhoud belangrijk, maar het budget en de beheersing daarvan is uiteraard ook van groot belang. En die is natuurlijk wel degelijk afhankelijk van die informatie. De klachtencommissie, dan ga ik even naar de ChristenUnie. Hoe ga je dat vormgeven? Binnen de serviceorganisatie is daar al sprake van geweest. Er is in ieder geval een bezwarencommissie. En daaraan gekoppeld zit ook een klachtencommissie. En in mijn beleving hebben wij eerder antwoorden gestuurd in uw richting. Maar ik moet bekennen dat ik dat in mijn hoofd niet goed meer kan terughalen. Maar in beleving hebben wij op die vraag ook al eens eerder antwoord gegeven. Ja, dat er op het terrein van de jeugdzorg organisaties zijn die om acquisitieredenen cliënten benaderen en die dusdanig bewerken dat die cliënten vervolgens, ofwel bij de serviceorganisatie, dan wel bij een sociaal team, de vraag neer gaan leggen van joh, wij hebben behoefte aan die zorg en wel bij die organisatie. Dat is inherent aan de marktwerking. Ik denk dat we dat ook wel moeten erkennen. Tegelijkertijd hebben wij ook gezegd van ja, dat kan leiden tot ongewenste effecten en dat moeten we willen voorkomen. Vandaar het gesprek met organisaties waarvan wij weten dat het gebeurt. Ook het gesprek van ja, wij hebben bij jullie zorg ingekocht, maar we hebben ook afspraken gemaakt over de werkwijze. Hoe zorg te leveren en hoe zorg bij hen terechtkomt. En daar past dit niet helemaal bij. Dus dat gesprek vindt plaats. En het ultieme middel is natuurlijk dat je bij de eerstvolgende inkoop, namelijk die voor 2016, daar consequenties aan verbindt. Ik heb niet de indruk dat dat gaat gebeuren, want het goede gesprek daarover leidt natuurlijk tot heel veel goede dingen meestal. Daar waar u vraagt, mevrouw Renes, van ja, jullie weten toch zeker wel hoe een zorgtraject eruit ziet, wat dat gaat kosten, hoe lang dat gaat duren. Nee, dat weten wij niet. Elk zorgtraject is maatwerk. Er is dus niet in te schatten hoe lang het gaat duren. Er is dus ook bepaald niet in te schatten wat het gaat kosten. Voor elk zorgtraject kan dat anders zijn. Dat is ook de reden waarom je ziet, daar voor de lengte van de trajecten valt nog helemaal niks te zeggen. Omdat elk traject wat is begonnen bij ons nog niet is afgelopen. Sterker nog, trajecten zijn nog geen enkele is volgens mij afgelopen. Zodra we daar grotere aantallen van hebben en ook afgesloten trajecten, kunnen we ook iets zeggen over gemiddelde duur en welke lengte van een zorgtraject hoort bij welke type problematiek, et cetera. Dat is wat u eigenlijk bij die korte zinsnede ook, dat hebben wij in ieder geval bedoeld te zeggen. Collega Van Leeuwen, wilde u weer verder gaan?
Ja, we hebben volgens mij al een heleboel gehad. Mevrouw Renes stelde nog een vraag over zo'n anoniem basisoverleg, wat ze zich daarbij moest voorstellen. Nou, bijvoorbeeld, het gaat over een leerling van een school. En dan gaat daar een aantal mensen van het sociaal team in overleg met de IB'er of de directeur over een bepaald kind, zonder dat ze weten over wie het specifiek gaat. Dat is een anoniem overleg met een basisvoorziening. En daar kan er om bepaalde redenen voor gekozen worden. Volgens mij hebben we het meeste wel gehad, dacht ik zo. En anders komt het in tweede termijn wel, stel ik zoveel voor.
Dank u wel, beide wethouders. Ik geef u de tweede termijn en benadruk graag dat u op hoofdlijnen niet al te veel in detail ziet. Dat geldt voor u allen natuurlijk, niet specifiek voor iemand persoonlijk. Maar zo wil ik hem wel aanvliegen. Tweede termijn, ik wil dezelfde volgorde hanteren als in de eerste termijn. Dus ik neem aan dat iedereen zijn zegje wil, of haar zegje wil doen. Meneer Van Duin.
Ja, dank u voorzitter. In ieder geval bedankt wethouders. Twee kleine vragen die zijn nog niet beantwoord. Dat is die acquisitie van die zorgaanbieders die eigenlijk in de weg lopen, even zwart-wit gezegd. Heb ik niet goed aan begrepen. En wat ook in dat rapport naar voren komt, is dat men opmerkt de bureaucratie. De meerdere systemen die ingevoerd moeten worden, doet men denken aan de politie. Dat veel tijd kost en dat ze minder tijd besteden aan het daadwerkelijke geval.
Dank u wel, meneer Van der Minkelis.
Dank u wel, voorzitter. Bedankt voor alle vragen of de beantwoording ervan, kan ik beter zeggen. Moet ik nu van de beide wethouders het idee krijgen dat de vragen die wij onder andere hebben gesteld, maar ook de andere fracties, leiden tot toevoeging in de volgende evaluatie. Dus als het gaat om de uitsplitsing van het type zorg- en hulpvragen, hoe het zit met de uitsplitsing over WMO-loket en sociaal team. Dat lijkt me om op te sturen als college toch wel redelijk relevante dingen. De grap is dat u, toch nog een toegevoegd punt, u bent, niet u, het sociaal team is heel jubelend in de evaluatie over de inzet van communicatiemiddelen. En de grap is dat u zelf zegt van ja, we krijgen eigenlijk bij het sociaal team al heel veel wijkloket gerelateerde vragen. Dan denk ik van hé, dat is volgens mij een evaluatiepunt voor de inhoud van de communicatie. Dus dat zou ik toch wel mee willen geven, ook de volgende rit, om toch eens goed te monitoren van hoe dat loopt. Dat is een gratis advies. Net werd nog even de WMO-adviesraad genoemd. Ik kreeg de indruk dat hij niet betrokken is bij deze evaluatie. Toch nog een aanvullende vraag hoe u daar naar kijkt bij de volgende ronde. En ik spreek nog de hoop uit dat we op zich een goed gesprek hebben bij die klankbordgroep die binnenkort gaat komen. Maar dat niet de vervanging is van de evaluatie in een ruimere zin. Dat waren nog wat dingen.
Meneer Lok.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik begrijp uit de beantwoording van de vragen die ik gesteld heb, met name over een reactie vanuit het college, dat op dit moment de kwantitatieve basis voor een inhoudelijke reactie ontbreekt. En ik trek eruit de conclusie dat u toezegt dat een dergelijke inhoudelijke reactie, een spiegeling tussen beleid en praktijk, er in de toekomst wel zal komen. En ik wil die toezegging ook graag niet als conclusie van mij, maar ook als bevestiging vanuit het college hebben. Dat is nummer 1. En het tweede, maar dat is meer een opmerking. Ik constateer aan de hand van de beantwoording van de vragen door wethouder Van Leeuwen, met vreugde dat vanuit het college en vanuit de gemeente er ook wel open omgegaan wordt met datgene wat er in de praktijk gebeurt. En we niet het beleid als harnas gebruiken, maar als een uitgangspunt waarin we al gaande kijken wat het beste is voor de burger. En ik zou zeggen, dat zou ik heel graag terug willen zien in het vervolg van dit traject en ook in de rapportages tussen de regels graag door willen lezen. Maar dat is meer een opmerking. Dank u wel, meneer voorzitter.
Mevrouw Nes.
Dank u wel, voorzitter. Het compliment wat de heer Lok zojuist uitdeelt aan het college, dat zij verder bereid zijn verder te kijken dan de beleidskaders die oorspronkelijk gesteld zijn, die onderschrijf ik, die deel ik van harte, want het gaat inderdaad om de inwoners. En ook al was het sociaal team in hun oorsprong bedoeld voor de multi-problem cases, dat ze ook eigenlijk eerste lijnsvragen opstellen, oppakken, is natuurlijk heel fijn. Dus die deel ik echt. Daarnaast, de toezegging waar de heer Van Lok om vraagt, ben ik heel blij mee. Want de beantwoording van mevrouw Van Leeuwen naar de eerste termijn, het aantal cases toch wel misschien wat hoger ligt dan vooraf verwacht. En ook het type vragen, niet allemaal multi-problem cases betreft, maar ook hulpvragen die mogelijk eerder eerste lijns opgepakt of gesteld zouden kunnen worden, verrast u misschien, maar mij niet. En ik denk, daar is denk ik de vraag om een toezegging van de heer Lok ook op gestoeld, maar dat vul ik in, dat moet ik natuurlijk niet doen, dat je inderdaad een aanname van mijn kant zou bijvoorbeeld zijn van de mensen hebben al langer vragen op het gebied van jeugdzorg en hulpvragen in die trant, maar wisten niet waar er mee naartoe te gaan. En het sociaal team heeft zich inderdaad qua communicatie behoorlijk geprofileerd. Kan beter, maar het kan altijd beter. Ik heb folders ook op veel plaatsen gezien, dus dat is zeker een compliment waard. Maar ik denk dat dat hoge aantal inderdaad beleidsmatig verwerkt zou moeten gaan worden. Omdat we nu pas echt inzicht krijgen in de hulpvragen die leven in onze gemeente en op welke vlakken dan wel. Dus die verrassing die bij u bestond leeft bij mij niet. Maar desalniettemin is het wel fijn dat de mensen dus nu de vraag wel neerleggen. Ergens bij de gemeente, in dit geval het sociaal team. Ja, voor mij is de vraag van ja, de samenwerking met bovenstaande voorzieningen verloopt goed, punt. Nog erg summier. Ik heb daar volgens mij geen antwoord op gehoord. En ja, ik vind ook niet dat je er in een rapportage met alleen die zinsnede vanaf kunt komen, eerlijk gezegd. Dus daar zou ik, hoeft niet nu direct, maar in een volgende rapportage wellicht wat meer inhoud aangegeven zien worden. En overigens ook vond ik de toelichting van de heer Akkerman dat daar waar instanties misschien het hebben laten liggen om tijdelijk aan overdracht te doen, de gemeente wel proactief is geweest om die gegevens dan te gaan vragen. Want zoiets heb ik nog niet eerder gehoord en dat vond ik wel fijn dat u dat even toelichtte. Zo van, nou, aangezien we te lang moesten wachten, hebben wij proactief de vraag bij hen neergelegd. Doe ons dan in ieder geval gegevens, hoe dan ook. Hè? Dus dat is heel positief. Dat u daar dan inderdaad vervolgens niet het gewenste antwoord op krijgt, is niet heel verrassend. Maar u doet uw best, dus compliment daarvoor. Ja, en dan nog even in het algemeen wat net voorbij kwam van ja, kwalitatief, kwantitatief. Dat is wel een item, denk ik, voor deze rapportage om mee te nemen voor het vervolg. Inderdaad, in hoeverre wil je kwantitatief rapportage inhoud en in hoeverre kwalitatief. En vooral dat kwalitatief, dat behoeft nog wel verbetering, zou ik zeggen. Tot slot, een vraag. Er staat in die rapportage ook dat stukje van, ja, ook medewerkers uit het sociaal team is gevraagd naar hun ervaringen. En die had ik in de eerste termijn over het hoofd gezien, die had ik wel opgeschreven. Er staat namelijk dat het sociaal team zelf teruggeeft dat veel mensen in het sociaal team werken met, op basis van kleine contracten. En dat doet de hulpverlening geen goed. Is mij ook niet geheel onbekend en ook niet verrassend. Dus er wordt een suggestie gedaan, we moeten toewerken naar een team van 6 tot 8 personen met contracten van minimaal 24 uur. Mijn vraag daarbij, hoe gaat u hiermee aan de slag of hoe kunnen we hiermee aan de slag? Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Hartog.
Ja, ik had mijn vraag op de klankbordgroep, is die er nu nog niet gehoord? En ik had ook een vraag, ja, u geeft zelf al aan, wij werken toch het sociale team anders dan in andere gemeenten. Ja, is dat ook niet een gevaar? Hoe kijkt u daar nogmaals even tegenaan? Dat waren ze, dank u wel.
Tweede termijn de beide portefeuillehouders, ik weet niet wie eerst het woord neemt, aan u beide.
Ik heb het idee dat de kucht nog niet helemaal voorbij is. Dus laat ik maar even beginnen. Voorzitter, voor mij een punt wat de heer Van Duin heel terecht nog even aanstipt en wat nog niet echt benoemd is geworden. Dat is de automatiseringssystemen, de registraties, waar er veel te veel van zijn. Waar er noodgedwongen te veel van zijn. En dat ertoe leidt dat in ons sociaal team op 3 verschillende manieren gerapporteerd moet worden. En wij tot nu toe ook nog geen manier gevonden hebben om daarvan af te komen. En dat is natuurlijk eigenlijk iets wat wij met z'n allen niet zouden moeten willen. En toch is dat aan de hand. Sociaal team is breed, is niet alleen jeugdzorg, maar is ook de zorg voor alle anderen. Moet dus niet alleen rapporteren naar de serviceorganisatie, maar ook naar andere gremia. Dat is een probleem. En daar zijn we wel druk mee aan het nadenken. Kan dat anders? In technische zin of anderszins. Nou, technische zin, dat ziet er vooralsnog niet meer uit dat daar een oplossing voor gevonden gaat worden. Maar je zou eigenlijk iets moeten hebben wat er tussenin staat en wat de vertaling geeft naar die systemen. Ik heb er geen verstand van, maar kennelijk is er niemand die er genoeg verstand van heeft om dat voor elkaar te krijgen. En dat is wel jammer. Want dat helpt natuurlijk niet om een van onze doelen die wij aan de voorkant hadden, om bureaucratie zo weinig mogelijk te laten voorkomen, om dat waar te laten worden. Dus daar hebben wij nog wel een dingetje, maar dat bedoel ik wat eufemistisch. Waar eigenlijk wel wat aan moet gebeuren. Ik meen, meneer Van Duin, dat ik wel antwoord heb gegeven op die acquirerende zorgaanbieder. Ja, die probeert gewoon om via de cliënt werk binnen te halen. Ja, en op de markt, op de vrije markt mag dat. Een autohandelaar mag ook bij u thuiskomen met een mooie folder. Alleen of dat nou in deze vormen van zorg ook altijd even wenselijk is, dat waag ik te betwijfelen. En daarom gaan we daar ook wel het gesprek over aan. Meneer Van der Minkel, u had het over communicatiemiddelen. En wat volgens mij bewezen is, is dat het communicatiemiddel bij uitstek, namelijk bij iemand op bezoek gaan en kennis maken en vertellen wat je doet en wat je van doel bent, dat werkt. Dat heeft bewezen te werken en laten we daar ook vooral mee doorgaan. Vanmiddag hadden wij nog weer een vervolggesprek met de huisartsen in onze mooie gemeente Gieselanden. En dan komt dat ook weer aan de orde. Als je elkaar kent en als je van elkaar weet wat je doet, dan werkt dat heel goed in de praktijk. En weet je elkaar ook te vinden op het moment dat er dus iets gebeurt en het ook nodig is om elkaar te bereiken.
Voorzitter, mag ik er tussenbij komen?
Meneer Van der Minkel is...
Ik lees bij punt in de rapportage zelf, punt 1.4. Er wordt een heel rijtje met communicatiemiddelen opgesomd. En niet zijnde de individuele gesprekken. Dus ik ben het op zich helemaal met u eens. Alleen in de rapportage worden andere middelen benoemd en daar heb ik net op gedoeld.
En dat is precies de reden waarom ik deze er nog eventjes uithaalde en u die ook even wilde benoemen. Want dat heeft dus bewezen om goed te werken. En overigens, dat antwoord op de vraag die u daarbij stelde, krijgt u van mijn collega.
Is dat best?
Ja, dat weet ik ook. meneer Lok wil een toezegging. Meneer Lok kennen we William niet nu, maar in de raadsvergadering. Wat mij betreft geef ik van harte de toezegging dat wij ook dan wanneer het kan de koppeling maken tussen datgene wat er in de rapportage blijkt en datgene wat we ons voorgenomen hadden te doen en wat dat wat het betekent. Daar is dit uitdrukkelijk voor bedoeld. Dat moeten we met z'n allen ook willen, want daar gaat het om. Krijgen de mensen die dat nodig hebben ook de zorg die daarbij hoort. En op het goede moment en in de goede hoeveelheid, et cetera. De verhouding, mevrouw Renes, tussen kwalitatieve gegevens en kwantitatieve gegevens, ik weet ook niet precies wat dat moet zijn. En laten we ook met elkaar afspreken dat we ook in de loop van de tijd dat proberen daar het juiste evenwicht van te vinden. Ik denk dat nu overduidelijk blijkt dat wij niet zonder kwantitatieve gegevens kunnen. Maar ik denk dat ook blijkt dat alleen op basis van kwalitatieve gegevens je toch wel heel veel kunt leren over de manier waarop dingen op dit moment gebeuren. Ik denk dat beide wel belangrijk is, maar de verhouding daartussen, dat zullen we met elkaar leren in de loop van de tijd. We hebben gezegd van wij doen in Gieselanden het net even anders als anderen. En ook net even anders dan we oorspronkelijk ons voorgenomen hadden. Zit er nou een gevaar in? Ja, uiteraard. Alles wat afwijkt, er zit ook een zeker risico in. Ik denk overigens dat we hier iets goeds te pakken hebben. We moeten het ook weer niet overdrijven. Want dat we net even wat meer vragen oppakken dan anderen, is er natuurlijk ook weer niet een wereldschokkend verschil. We moeten het er wel over hebben. Wat haalt dat uit? Wat levert dat op? En wat kost dat? Die afweging zullen we wel moeten maken. En ik denk ook dat we die samen met de andere gemeenten moeten maken. En de klankbordgroep, volgens mij komen we over een...
10 juni.
Ik neem aan dat mevrouw Van Leeuwen verder gaat met beantwoording.
Heeft u goed ingeschat, denk ik. Ja.
Dat kan weer. Ja, 4 juni zitten we bij elkaar en daar krijgt u ook een uitnodiging voor de raad. Dus ik dacht dat die morgen en anders volgende week verstuurd gaat worden. Daar zitten ook overigens de adviesraden bij. En we kijken nog naar of er ook wat zorgverleners of basisvoorzieningen bij aanwezig kunnen zijn. Zodat we een brede club mensen bij elkaar hebben en we van elkaar kunnen leren. Ik ga ook een toezegging doen. Naar aanleiding van de vragen van de ChristenUnie. We gaan inderdaad in de volgende rapportage ook een uitsplitsing doen op basis van problematiek ofwel hulpvragen. Zodat we daar ook beter inzicht in krijgen van waar zit nou die vraag bij onze inwoners. Oh ja, mevrouw...
De interruptie, ook de uitsplitsing waar de vragen binnenkomen.
Ja.
Bij welk loket.
Ja. Ja. De samenwerking loopt goed met de basisvoorzieningen. Punt. Ja, nou, collega Akkerman noemde net al een voorbeeld. Hè. We hebben vanmiddag nog besproken met de huisartsen. Dat is een voorbeeld van een goede samenwerking waarin we elkaar opzoeken. En waarin je ziet dat je al gaandeweg elkaar steeds beter gaat vinden. En ook afspraken, tot afspraken kunt komen over hoe je met elkaar omgaat. En ook de communicatie tussen beiden. Ik denk bijvoorbeeld aan scholen, waarbij we zien dat we inderdaad heel veel hulpvragen vanuit de scholen krijgen. Nou, dat geeft ook aan dat we elkaar weten te vinden en dat we elkaar ook kunnen helpen en versterken. En zo zijn er veel meer voorbeelden van te noemen. Maar het belangrijkste is inderdaad dat we elkaar kennen en weten te vinden. En dan komt er vanzelf een bepaalde balans in hoe je met elkaar samenwerkt. En dan, ook dat moet tijd hebben natuurlijk. Het is echt niet zo dat alles perfect gaat en dat we al helemaal gesteld staan. Maar de communicatie is er, de verbinding is er met elkaar en het gesprek is er. En dat is een hele goede basis om steeds beter met elkaar te gaan werken.
Dank u wel. Eind van de beraadslagingen op dit agendapunt. Gelet op de toezegging van het college, wordt het toch een debat volgende week? Of kan het een hamerstuk worden met inachtneming van hetgeen? Ik kijk even naar rechter en linkerzijde. Het kan een hamerstuk zijn. Of meneer Gleren wil even het woord.
Wat ons betreft kan het wel een hamerstuk zijn, mits er nog die financiële informatie komt tussen nu en volgende week. Maar dat is bijna niet denkbaar, vermoed ik.
Nee, dat is uitgesloten. We hebben op het uiterste geprobeerd om dat nog deze maand de cijfers überhaupt te krijgen. Dat is niet gelukt. Dat wordt waarschijnlijk, maar vat het alsjeblieft niet op als een toezegging, eerste week van juni, dat de serviceorganisatie kan zeggen, wij hebben alles gevuld wat gevuld moet zijn. En dan hebben we nog een aantal weken nodig om de analyse te maken en dan komt het nog deze kant uit. En dit is ongeveer het tempo waarin hij dit moet lezen.
En dan hebben we het over de serviceorganisatie en nog niet over de WMO, maar dat zal ook nog even duren. We krijgen nu op een andere manier wel
informatie binnen. Er moet toch nog één opmerking van mijn hart. Vorig jaar september had ik dit scenario in mijn gedachten vanuit het idee dat moet ons niet overkomen. En ik herinner me dat ons te vuur en te zwaard is voorgehouden dat we dat met z'n allen niet wilden. En het overkomt ons dus gewoon wel. En ik moet zeggen,
maar collega
Gleren,
ik weet niet wat het uitmaakt als we dat weer een keer repeteren.
Nou, ik wil
donderdag.
Dat, vandaar dat ik het nu zeg, dat hoeft niet nog eens een keer in de raad. Maar ik wou het toch even gezegd hebben.
Het is wel goed om te melden, ik wil het toch wel even benadrukken, dat het echt voor het grootste deel buiten onze macht ligt. Dat het in systemen zit waar wij als gemeente, en het wordt echt
dat,
heel
dat
hard...
Dat vind ik helemaal niet zo interessant.
Nee,
ja,
ik
maar
vind het wel interessant. Om
vorig
dat
jaar
even
september
melden.
Hebben we hiervoor gewaarschuwd en daar heeft niemand het mes op tafel gelegd en gezegd, en als dat niet geregeld is, gaan we niet beginnen. En we hebben het gewoon gedaan.
Voorzitter, mag ik daar nog iets aan toevoegen?
Als slot dan, mevrouw Winnis. Want ik wil de hamvraag drepen met de opmerking van meneer Gleren. In principe dat we het niet agenderen als debatstuk, maar als hamerstuk. Natuurlijk heeft hij altijd iets van de stemverklaring, maar mevrouw Winnis, u wilde daar nog
natuurlijk,
op toevoegen?
Natuurlijk, dank u wel. Begrijp ik maar, mevrouw Van Leeuwen, dat zij afhankelijk is ook van andere instanties en partijen. Maar waarom was het voor de heer Gleren ook een heet hangijzer vorig jaar september dat we daar nu toch beter zicht op zouden hebben? Omdat wij als gemeente verantwoordelijk zijn en u bent ervoor verantwoordelijk. Hoe vervelend het ook is dat u afhankelijk bent van Bureau Jeugdzorg of CZ.
In de kern juist, volgens mij. Ik zie daar knikkende gezichten. En toch een laatste zin dan van wethouder Akkerman.
Nou ja,
en echt
alleen,
een laatste.
Nee, niet alleen in de kern. Ik denk dat wij het met z'n allen helemaal eens zijn. Ik heb alleen in uw richting proberen aan te geven dat alles wat we hebben kunnen doen, dat we dat ook gedaan hebben en dat we daar ook nog niet mee klaar zijn. En ik verzeker u, wij zijn het hardgrondig eens dat dit natuurlijk helemaal niet kan. En het helpt ook niet als ik zeg dat wij bepaald niet negatief afsteken tegen de rest van Nederland. Ook dat helpt niet, want het is niet anders dan het is. En we doen ons stinkende best om toch te zorgen dat wij zo snel als mogelijk is de goede analyse bij u op tafel te kunnen leggen.
Dank u wel, wethouder. Daar twijfel ik totaal niet aan, maar ik heb gezegd.
Dat klopt. We zetten er een punt achter voor vanavond. En we titelen het als een hamerstuk. Volgens nog. Het volgende agendapunt. Raadsvoorstel 2015-6. Transformatie van de organisatie. Wie mag ik ter rechterzijde het woord geven? Meneer Gleren? Mevrouw, meneer niet. Meneer Visser? Is dat een vinger of een wijs naar... Ja, ik zat even te zoeken... Meneer Schalk en meneer Lok. Meneer Gleren, ga u gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik ben altijd voor organisatieverbeteringen, daar waar daar kansen voor zijn en gezien worden. Dus ik vind dit eigenlijk best een heel mooi voorstel. Ik heb wel één vraag en het is meer ook weer een hartekreet die ik uit. Ik weet niet wat ik vanavond heb, maar ik zat toevallig van de week een krant te lezen, het NRC. En daar stond een prachtig artikel in, ik kan het u aanbevelen, over de veronachtzaming van vakkennis. Het sprak mij aan, daar stonden citaten in van Pieter Winsemius, u allen wel bekend. Hij was nog niet zo lang geleden hier in de streek. En ik wilde dat nog eens citeren wat hij zei, want het is volgens mij een waarheid. Ik zou bijna zeggen als een koe.
Wat een mooie hart.
Luister. Luister. Hij zei het volgende. Daar waar vakdeskundigheid ontbreekt, ontstaat als vanzelf de regelneef. En als ik zie wat wij willen met ons ambtelijk apparaat, dan gaan we naar regie, gemeente en we hebben allemaal prachtige voornemens en dat moeten we vooral doen. Maar als wij in gaan zetten op mensen die van het vak niks meer weten, dan gaan wij regelneefs krijgen. En dan zal het stapeltje lijstjes wat we in moeten gaan vullen met z'n allen alleen maar toenemen. En ik zou er dus ook voor willen pleiten om dat vakmanschap binnen deze organisatie niet te veronachtzamen. Dank u.
Meneer Visser.
Nou, prachtige woorden, heer Gleren. Dat kan niet beter gezegd worden. Hartstikke mooi. We hebben eigenlijk als VVD-fractie toch wel twee vragen naar aanleiding van dit voorstel. Het is eigenlijk één is, wat is nou het beoogde resultaat nadat we het hele apparaat op cursus hebben gestuurd? Dan wel, wat kunnen ze dan wel wat ze nu niet kunnen? Dat is eigenlijk de vraag. Toch ook een andere vraag is waarom hier extra budget voor wordt gevraagd. Ik kan wel zeggen, ja, dat hebben we in de raadsopdracht eigenlijk met elkaar afgesproken. Maar waarom past het niet in het reguliere opleidingsbudget? Dank u wel.
Meneer Schalk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, een klein beetje stil van de woorden van de heer Gleren en de praktische woorden weer van de... coalitiepartijgenoot. Dus wat dat betreft, wat zou ik moeten toevoegen? Hè? Toch wel iets. Als je de film hebt bekeken, daarnaast ook in feite de reclamespot hebt gehad in het voorstel zelf, dan weet je nog steeds eigenlijk niet precies waar het over gaat. Ik dacht te begrepen te hebben dat er een communicatiecursus zou zijn, met het oogmerk dat de communicatie tussen burgers en ambtenaren op andere wijze zou gaan geschieden. Dat had ik graag willen zien in het stukje van wat wij willen bereiken met deze cursus. Het was eigenlijk ook iets wat ik zo naar voren breng, omdat ik in de steunfractie was een hele discussie van wat gaan ze nou eigenlijk doen? Hoe gaan ze het doen? Het kost nogal wat. Nou ja, alle termen die je in feite hoort op het moment gewoon dat men niet precies exact weet wat er nou eigenlijk gevraagd wordt. En ik Nou, ik ben blij dat ik inderdaad dacht dat ik het weet, maar ik zou toch graag de bevestiging willen hebben gewoon dat dat inderdaad de doelstelling gaat worden van de cursus. En voor de rest hebben we met bedrag enzovoort hebben we er geen probleem mee, want we stellen inderdaad ook heel erg op prijs dat mensen zich gaan bekwamen.
Meneer Lok.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, ik denk dat meneer Visser die vraag ook gesteld heeft, maar ik wil hem in ieder geval op mijn eigen wijze stellen. U ambieert, en dat heb ik ook begrepen vanuit eerdere toelichting vanuit het college, een cultuuromslag of een doorgaande cultuurverandering binnen de organisatie. Maar, en dat sluit wel aan bij de vraag van de heer Visser, denk ik. Uit het stuk wordt inderdaad niet duidelijk wanneer u tevreden bent. Dus als we de 40.000 uitgegeven hebben en iedereen is op cursus geweest. En u komt de organisatie in, waar wordt u dan als college blij van? En wanneer zegt u, ja, ik had dit verwacht en dat zie ik niet terug. En nu ben ik toch een beetje teruggesteld. Als u daar al antwoord op kan geven, dan is dat wat mij betreft een hamerstuk.
We hebben een spijt op tand in die zin, mevrouw Rinnens, zullen we nog even aansluiten in eerste termijn. Gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dat komt door de opmerking van de laatste twee vragenstellers. Want er staat namelijk bij punt 3 dat doel van waar dat budget voor nodig is de visie van Gieselanden en het kerngericht werken te verinnerlijken. In dat opzicht sluit ik me aan bij de heer Lok. Wanneer weten wij dan of die medewerkers dat kerngericht werken verinnerlijkt hebben?
De portefeuille.
Voorzitter, ik bedoel de vraag breder dan die van mevrouw Rinnens.
We gaan de antwoorden van de portefeuille afwachten.
Dan laat ik dus met het relatief makkelijke deel van de vragen beginnen. Want een aantal vragen die gesteld zijn, zijn wel vrij eenvoudig te stellen. Maar om een antwoord te geven valt nog niet mee. Eerst even van, ik knoop even de hartekreet van de heer Glering. Ik ga overigens mijn oud papierbak nog even naspeuren. Om die NRC nog even op te diepen, want ik heb weinig tijd gehad, dus ik vrees dat dit artikel in de oud papierbak is verdwenen. Dus dat ga ik nog even herstellen. De oproep om...
Ik mail hem je van harte toe.
Nou ja, helemaal goed. Als ik weet waar ik moet zoeken, dan kom ik er ook. Even ter zake. Natuurlijk is het zeer terecht om te zeggen, vakkennis niet veronachtzamen. Dat is ook precies de reden. En dan kom ik op de vraag van de heer Visser, waarom we u dit voorstel doen. Want we zouden kunnen zeggen, kijk, jaarlijks, ook in de afgelopen jaren, volgen veel medewerkers vakopleidingen. In het bijhouden van de ontwikkeling op het vakgebied. En dat hangt dan af van de discipline waar je in zit, welke dat zijn. Dit komt ernaast. Wij vonden het niet verantwoord om te zeggen, als het moet, dan moet het, maar daarom ligt het voorstel voor. Om te zeggen, nou, we doen een jaar geen vakopleiding of twee jaar geen vakopleidingen en we gaan ons nu alleen op dit element richten. Dus het komt erbij, zowel in tijd als in financiële zin. En dat is de reden dat we het voorstel doen. Over dat tijdsaspect, daar ziet u ook een opmerking over, want dat betekent wel dat het nog wel best even hangen en wurgen wordt om het reguliere werk en alle bijzonderheden die daarbij komen, om die uit te voeren. Daar gaan we ons best voor doen. Het zou kunnen dat dat niet lukt en dan komen we bij u. Ja, dan de vraag van, ja, hoe meet je het resultaat nou? Wat is nou de bedoeling? Daar hebben we een toelichting op gegeven op de themaavond. En kort gezegd komt het erop neer. En hebben we hele avonden over gepraat, ook hier in huis. En dat gaan we vanavond wat mij betreft niet overdoen. Maar als het gaat om kerngericht werken, in de kern vereist een andere omgang tussen overheid en burgers, inwoners. En betekent dus ook veel voor onze medewerkers. Daar waar in het verleden, nou, laten we eens een willekeurig voorbeeld noemen, de medewerkers die bij verkeer werkten en van plan waren een weg te reconstrueren, hier ons eerst 2 maanden opsloten om nog een mooie tekening te maken, dan een inspraak te doen en dan wat opmerkingen mee te nemen en dan aan te passen. Dat was de klassieke werkwijze. Nou, daar hebben wij op dit moment andere opvattingen over, door in dialoog te gaan, open in gesprek te gaan en dan samen ergens te komen. En dat geldt voor niet alleen voor de medewerkers die wegreconstructies maken, maar voor iedereen. Nou, daar gaat die trainingen over, van wat betekent dat nou, wat is de visie en wat betekent dat in je dagelijks werk? En wat we willen zien, en dat zal niet van de ene dag op de andere zijn, ja, er zullen medewerkers, die zijn er ook nu al, die daar al op een hele goede manier mee aan de slag zijn. Maar er zijn er ook die vragen hebben van ja, ik snap de gedachte, maar wat betekent dat nou voor concreet voor het werk wat ik doe? Dat we als we een tijdje verder zijn, dat we de medewerkers dat zien doen. Dus in lijn met de visie zoals we die hier hebben ontwikkeld, een werkwijze aan de dag leggen die, die uitgaat van die participatie van inwoners. En dat is niet meer een schaartje te knippen. Want nou, u weet, we hebben hier hele discussies over gehad, maar dat is niet een kwestie van zoveel streepjes achter je naam en dan is er een vinkje. U mag wel van ons verwachten, als college, dat we u, nou ja, laat ik zeggen over een jaar of zo, als een groot deel van de mensen op cursus is geweest, en aan de slag is geweest in de dagelijkse praktijk, dat u het college de vraag stelt, wat is, en dan kom ik ook op de opmerking in de geest van die de heer Lok bij een vorige agendapunt stelde, wat is nou het oordeel van het college over de mate waarin die cultuurverandering die u beoogt, nou geslaagd is of niet? En vindt u, we hebben ook gezegd, we gaan nu met een aantal mensen aan de slag, en we weten nog niet precies of we ze allemaal gaan doen, of dat we dat beperken tot een bepaalde groep mensen afhankelijk van de functie. Nou, dan moeten we over een half jaar of over een jaar eens even de thermometer insteken. Dus u mag van ons verwachten dat we na verloop van tijd bij u terugkomen en zeggen, nou, we hebben geïnvesteerd in medewerkers, we hebben de cursussen gehad, mensen zijn aan de slag. En wat is nou het beeld van u als college over de mate waarin die cultuuromslag, of u verwoordt het eigenlijk bijna nog beter, de doorgaande ontwikkeling die je wil. Want dat is ook niet de omslag van de een op de ander, maar het is een ontwikkeling. In welke mate is dat nou gelukt? En in welke mate moet er misschien nog een tandje bij? Nou, ik denk dat ik het daar maar even toe beperk nu.
Ik geef de tweede termijn, niet meneer Vlerum. Meneer Visser.
Ja, dank u wel, voorzitter. Moet ik het nou zo interpreteren dat we de ambtenaar 3.0 krijgen of naar aanleiding van deze cursus, of 2.0, ik weet niet hoe ver we al zijn in dit stadium. Dus dat hoor ik graag nog even op.
Meneer Schalk nog? Nee, dank u. Meneer Lok? Ja, ga je gang.
Dank voor uw toezegging dat wij geïnformeerd worden over de resultaten van het traject. Dat is even een stukje waardering.
De portefeuille, de burgemeester in tweede termijn.
Nou, ambtenaar 3.0, dat doet denk ik een beetje onrecht eraan. Laat ik zo formuleren. Wat we willen zien en wat we hopen dat we krijgen, en deels al hebben overigens, zijn ambtenaren of medewerkers die begrijpen wat kerngericht werken is, wat wij ermee beogen als college en als raad, wat onze inwoners verwachten en dat kunnen toepassen in hun dagelijks werk. Punt. Punt. Nul.
Geachte leden van de raad, mag ik met een hamer deze punt zetten? Een hamerstuk voor de raadsvergadering? Prima. Gaan we over tot het volgende agendapunt. 2015-31, de zienswijzejaarrekening 2014 en begroting 2016, Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Wie mag ik het woord geven? Ter linkerzijde niemand, rechterzijde ook niemand. Pardon, mevrouw Renes en meneer Glerum. In tweede instantie dus, mevrouw Renes, mag starten.
Dank u wel, voorzitter. Ik had een aantal vragen die op één ding neerkwamen. En ik zie nu in de brief zienswijze programma begroting een zin staan waarmee eigenlijk al die vragen worden samengevat. Er staat namelijk in het raadsvoorstel een groot deel van het beschikbare budget is overgebleven. Dat komt doordat diverse geplande activiteiten niet zijn uitgevoerd enzovoort enzovoort. En dan wordt er eigenlijk aan het AB... Oh, het gaat te snel op de agenda. Oké, excuus.
U krijgt het volgende punt.
Ja, bij dit agendapunt had ik geen vragen. Neem me niet kwalijk.
Meneer Glerum had wel het woord gevraagd. Ik hoop bij dit agendapunt ook. Ja, inhoudelijk. Ga uw gang.
Ik heb het nog extra nagekeken, maar het is echt hoor.
Ja.
Ik heb eigenlijk twee vragen. En de ene vraag gaat over wat wij nu als zienswijze indienen bij Zuid-Holland-Zuid. En wat we onder punt 1 zeggen, dat is van joh, die bezuiniging van 3,9 miljoen, die mag niet ten koste gaan van het dekkingsplan. En op zich snap ik dat wel, want we hebben, dacht ik, in een latere fase die dekkingsplannen nog eens toegestuurd gekregen. En daar staat ook voor Gieseland, er staan er allerlei percentages in, zeker voor de brandweer. En dan voldoen we al niet aan de eisen die daaraan gesteld zijn. Dus om daar nog meer op in te boeten, dat zou je niet moeten willen. Dus ik snap het wel, maar ja, het is makkelijk roepen, het mag niet. Dus zoek het verder vooral uit. Maar de vraag is natuurlijk, als je aan de kant van de veiligheidsregio zit en je krijgt zo'n zienswijze, je mag niet bezuinigen als het ten koste gaat van het dekkingsplan, dat ze misschien terug zullen zeggen van, ja, het gaat bezuinigen zonder dat het ten koste gaat van het dekkingsplan, dat zal niet gebeuren. Wat gaan wij dan doen? Gaan we dan zeggen, nou, zoek die bezuiniging dan maar ergens anders? Of zeggen we dan, de gemeentelijke bijdrage gaat omhoog? Daar ben ik wel heel nieuwsgierig naar. En een tweede element, wat ik in de begroting voor 2016 tegenkom, dat is toch een risico bij Valk. Dat is, ik dacht dat het een oefenterrein was, of in ieder geval een partij die daaraan verbonden is. Waarin van een aantal financiële risico's gesproken wordt. En misschien schat ik het te zwaar in. Maar in het raadsvoorstel wordt er met geen woord over gesproken. En als ik het bedrag zie, dan gaat het toch om substantieel geld. Dus ik vroeg me af wat daar nou precies aan de hand is. Dank u wel.
De portefeuillehouder, meneer de Kater.
Het antwoord op de laatste vraag heb ik niet paraat. Dus, Ik wil wel toezeggen om dat zo spoedig mogelijk even schriftelijk aan u te laten weten. Voor de rest ben ik blij dat u de vraag over het eerste punt stelt, want dat biedt mij de gelegenheid om nog even scherp te krijgen wat de inzet van het college is nu. Want het is best ingewikkeld, tenminste daar worstel ik zelf ook nog wel eens mee, want het is een accumulatie van bezuinigingen over de loop van de tijd. Dat, als je niet uitkijkt, raak je daar sporen een beetje in bijster. Nog even proberen zo helder mogelijk samen te vatten. Bij de regionalisering van de brandweer is een bezuinigingstaakstelling afgesproken van die 10-15%. En dat leidt tot een bedrag van 3,9 miljoen. Dat zijn bezuinigingen waarvan destijds het idee was dat die zouden kunnen worden gerealiseerd als gevolg van de regionalisering. Die bezuinigingen worden ook gerealiseerd. 3,9. Alleen, er zijn in de loop van de tijd ook een aantal, dat heet dan endogene en exogene tegenvallers. Moet u denken aan elementen die te maken hebben met loon- en prijsstijging bijvoorbeeld. Die staan los van de regionalisering, want die hadden wij ook gehad als we hier gewoon regionale of lokale brandweer hadden gehad. En nog een aantal allerlei andere factoren en dat is bij elkaar 4,7 miljoen. Als je tot doelstelling hebt dat je gemeentelijke bijdrage uiteindelijk met 15% omlaag gaat, moet je dus 8,6 miljoen in totaal bezuinigen. En de veiligheidsregio zegt, de veiligheidsregio zegt dat kan eigenlijk alleen maar als je ook aan die knoppen draait waar we het net over hadden. Dus dan heb je het over dekkingsplan en het al dan niet sluiten van kazernes. Het college stelt voor om te zeggen, wij realiseren die bezuiniging van 3,9 miljoen. Daarboven is het nog mogelijk om voor 1,3 miljoen te bezuinigen op andere dingen dan dekkingsplan, aanrijdtijden en het sluiten van kazernes. En dat leidt bij elkaar tot een bezuiniging in totaal van 5,2 miljoen. En als college zeggen wij, daar zouden wij de streep willen leggen. Dat zeg ik zo heel nadrukkelijk, omdat er ook gemeentes zijn die, en een enkele daarvan heeft zelfs in de begroting 15% daling van de bijdrage opgenomen. En daarvan zeg ik, dat zou ik eigenlijk niet verstandig vinden. En onze begroting laat dat ook toe, dus dat maakt het natuurlijk wel ietsje makkelijker. Dat zeg ik er wel gelijk bij. Maar ik vind het nogal niet wat om te praten over sluiting van kazernes en langere aanrijdtijden. Dus dat vind ik eigenlijk onverantwoord. Dus daar zou ik de streep willen leggen. En daar vragen wij uw goedkeuring ook op. Met die 5,2 miljoen die mogelijk te bezuinigen valt zonder daar aan te komen, is het mogelijk om de gemeentelijke bijdrage met 0,5 miljoen te verlagen. Dat is geen 15%, maar is wel iets. En als ik het even boven ga hangen en het ook vergelijk met andere gemeenschappelijke regelingen, vind ik dat helemaal geen slecht beleid. De veiligheidsregio is in de afgelopen reeks van jaren erin geslaagd om de inwonerbijdrage hetzelfde te houden. Men is daar netjes met de middelen omgegaan, is ook een aantal meevallers heeft men kunnen gebruiken om een aantal tegenvallers op te vangen. Dat is al een groot aantal jaren gelukt en als het nu ook nog lukt om in deze tijden nog 500.000 eraf te halen, dan vind ik dat voorwaar eigenlijk helemaal geen slechte prestatie. Zeker niet als we discussies bij andere gemeenschappelijke regelingen ze nu dan in het hoofd houden. Dus dat is eigenlijk het voorstel zoals het college nu zegt. En eigenlijk, ik heb dat in het bestuur de vorige keer ingebracht als wij blijven alert op bezuinigingsmogelijkheden op andere wijze dan waar we net over hadden. Maar als het gaat om veiligheid van onze inwoners, want daar hebben we het uiteindelijk over, zou ik wel graag een streep willen trekken.
Meneer Gleerum, ik zie u knikken.
Duidelijk antwoord. Dank u.
Meneer de voorzitter.